Nou, welkom bij de Het is Koershuis, onze tweede editie. Dit maken wij... Gezellig. Dit maken wij puur omdat we het leuk vinden, bij wijze van experiment. Vorige week was onze eerste editie. Toen kwamen we Gio tegen op Clubhouse en dan zeiden we... Hey Gio, zullen we gelijk even wat gaan bespreken? En dat vond Gio een goed idee. En wij sloten vorige week af met het... met de boodschap, zullen we dit volgende week weer gaan doen? En dat hadden we misschien niet moeten zeggen, maar nu zitten we hier weer. En wij gaan vandaag met Gio Lippensen praten over de koers van het afgelopen weekend. Niet te lang, want er zijn voldoende podcasts geweest die daar bij hebben stilgestaan. Maar we gaan het hebben over de Grand Prix Le Samy, die vandaag is geweest. Maar ook de Strade Bianche. Daar gaan we naar vooruit blikken. En dat doen we niet alleen met Gio, dat doen we ook met jullie. Jullie kunnen vragen stellen. Maar we doen dat ook met Arjan Soer, die zien jullie al. Dat is onze echte kenner, de man van de cijfertjes, van de getallen. Die zit regelmatig bij de Rode Lantaarn om daar dingen voor te bespreken. Grote rondes als het gaat om voorspellingen. En Arjan, daar bespreken wij vandaag de Strade Bianche mee voor. Dus ook ontzettend leuk dat jij erbij bent, Arjan.
Dankjewel.
Even zien, zullen wij gaan beginnen? We doen het even wat anders dan de vorige keer. De vorige keer was Gio de host en waren wij geen moderator. Dus wij konden niemand dempen. Want Willem Dudok die schalde de hele tijd er doorheen. Dus dat konden we helaas niet dempen. Maar ik zie dat het nu weer is. Dus Willem breekt gerust weer in straks. Maar nu geven af en toe mensen het woord. En dan wordt het iets gestructureerder, hopen wij.
Zeker. Nou. Laten we beginnen inderdaad met... Met de aftrap. Maar
ja, met de aftrap.
Een mooi documentje gemaakt.
Ja, ik denk, ik breid er nog even wat in elkaar. Gio, om zo meteen met jou te gaan beginnen, nadat we eerst Arjan even hebben gesproken. Arjan, jij bent bij de Rode Lantaarn Zeilings betrokken met je voorspellingen. Wij hebben jou vorig jaar ook in de uitzending gehad met voorspellingen omtrent bepaalde rondes. Mijn vraag aan jou is eigenlijk... waar sta je nu met het wielerorakel? Ben je al betrokken bij grote wielerploegen of ben je nog steeds als ZZP'er aan de slag?
Nee, zoals ik vorige keer al uit heb gelegd, is dit vooral hobbymatig, zeg maar. En ik wil er vooral niet proberen mijn werk van te maken. Maar ik heb wel wat gesprekjes gevoerd. Ook in de wielerwereld wel met ploegleiders en oud-ploegleiders. Het zijn vooral leuke gesprekken om wat ideeën uit te wisselen.
Kijk,
maar vooralsnog blijft het bij een hobbymatige voorspelling.
Ah, oké. Okay. En heeft het RIVM je al benaderd om te voorspellen wat er gaat gebeuren als de terrassen opengaan?
Oh man, wat ik zei, het moet vooral leuk blijven. En als ik er getalletjes zie, dan word ik er niet heel blij van. Dus daar blijf ik ver van.
Het blijft modelleren natuurlijk. Nou goed, ja. Arjan, we gaan straks met jou kijken naar de straten. We gaan eerst even terugblikken op afgelopen weekend. Het openingsweekend waar iedereen reikhalzend naar uit heeft gekeken. En met name ook de nabeschouwingen door onder andere de Rode Lantaarn. Gio, jij hebt ook gekeken. Als je nu van beide koersen die zijn verreden dit weekend twee punten moet noemen die jou zijn bijgebleven. Te beginnen met natuurlijk met de omloop. Welke twee dingen zijn jou echt opgevallen? Welke zijn jou bijgebleven? Wat neem je mee dit seizoen in?
Voor hetgene dat het meest is bijgebleven, blijft toch een beetje de manier waarop Mathieu van der Poel koerste. Maar dat was natuurlijk wel een kunnen, Brussel kunnen. Mm-hmm. En niet in de omloop. Maar dat vond ik echt onvoorstelbaar wat daar gebeurde. Hoe die gewoon eens even stevig aan de boom schudde. En eigenlijk iedereen aan gort reed. En in de omloop het nieuwsblad was het vooral het werk van de ploeg van Quickstep. Dat maakte wel heel veel indruk. Davide Ballerini die won uiteindelijk. Maar ja, als je ziet hoe Alaphilippe daar rijdt. Hoe die gewoon op een gegeven moment ook met een soort kansloze missie bezig is. Net als Van der Poel een dag later. Ja, daar staat alles in het teken van het winnen van één van de ploeggenoten. Dus dat was toch echt wel het allersterkste team.
Vond jij dat Van der Poel met een kansloze missie bezig was? Of kun je dat ook een ander daglicht stellen?
Ja, ik vind als je op 80 kilometer of 83 kilometer van de finish demareert, op de Canarieberg, ja, dan denk ik dat je toch eigenlijk in je achterhoofd wel zoiets hebt van, nou, dit zal wel niet tot de finish reiken. Ik had ook het idee dat Van der Poel gewoon puur bezig was om de vorm een beetje aan te scherpen en om wat hij vandaag ook in Le Samy weer heeft gedaan. Om gewoon even te laten zien van oké, ik ben er weer. En ik ga gewoon die gemiste koersdagen in de Emiraten. Hè, met die met dat geval van corona binnen de ploeg. Dat ga ik gewoon weer proberen goed te maken. Dus je moet het ook gewoon zien als een soort extra keiharde training. En dat hij volgens mij gedacht heeft, ik zie wel waar het schip strandt. En het feit dat hij zich op 2 kilometer van de streep gewoon toch eigenlijk tamelijk willoos liet inlopen. Dat zegt eigenlijk wel alles over zijn intenties van Van der Poel die wil winnen. Die perst er op dat moment nog wel even wat uit. Of die laat zich eerder afzakken tot in het peloton wat er vlak achter zit. Daar zaten wel een paar snelle mannen bij, maar daar had hij in principe mee kunnen sprinten. Zodat hij gewoon nog even kon herstellen en dat deed hij niet. Dus vandaar dat ik het idee had van, hij is gewoon bezig met een fantastische training.
Ja, nou ja, goed, hij heeft vandaag ook nog even getraind. Daar gaan we het straks eventjes over hebben.
Ja.
Nou goed, je hebt er dan met name over Van der Poel. En dat is ook al door anderen benoemd. Maar hoe kijk jij naar de ploeg Trek Segafredo van afgelopen weekend?
Ja, ook sterk werk gedaan daar natuurlijk. Hè. Ik bedoel, die maken het dan uiteindelijk ook wel af in Kuurne, Brussel, Kuurne. En ja, ik wou bijna zeggen, ik had het niet zien aankomen. Ja, je ziet het wel aankomen, want Mats Pedersen is niet voor niets de wereldkampioen van 2 jaar geleden. En ja, die maakt het werk goed af. En wat ik ook heel mooi vond, Jasper Stuyven, die daar ook gewoon kan winnen. Die er zelfs ooit gewonnen heeft. Die plaswijdt eigenlijk de weg voor hem. Die trekt de sprint aan voor hem. Dus ik vond het teamwork vond ik daar gewoon heel erg sterk van Trek.
En had het dan
met 2 gezichten dan, Gio? Omdat we bij de omloop onzichtbaar waren. En Kuurne dan binnen?
Ik denk dat Steven de Jong daar even een stevig gesprek heeft gehouden. En dat hij de mannen toch wel even weer op scherp heeft gezet. Van jongens, daar moeten jullie erbij zijn. En nu moeten jullie het wel afmaken. Maar goed, weet je, zo Kuurne, Brussel, Kuurne voor hetzelfde geld loopt het heel anders. En zit er wel nog een hele rappe sprinter bij. Rapper dan Mats Pedersen in dat eerste pelotonnetje. Maar goed, de mannen hadden wel door Van der Poel heel lang finale moeten rijden. En ze hebben echt ontzettend veel moeten geven om die kopgroep uiteindelijk weer terug te pakken. Dus dan merk je gewoon dat de snelle benen er niet meer zijn. Hè? En Kokaar viel dan nog eens een keer weg met een lekke band. Net zoals in de omloop het geval was met... precies. Ja, dus ja, dan met Christophe inderdaad. Ja, dan zie je dat pech ook wel een rol kan spelen. Hè? Want dat waren op papier misschien wel de snelste mannen op dat moment in hun groepen. En wat ik opvallend vond trouwens, de omloop werd een echte sprintwedstrijd. Ja, en Kuurne eindigde ook uiteindelijk wel in een sprint. Maar het was toch iets minder de sprint zeg maar van alle grote namen die we eigenlijk wel hadden verwacht daar. Want die zijn er allemaal afgereden.
En waar is dat aan te wijten, Gio? Dat er toch 2 sprints werden? Bij Arrière de la Course hadden ze het over dat allemaal...
Weinig wind, ja. Ik had het idee dat de omstandigheden toch eigenlijk een beetje te goed waren. Het was niet echt warm, het was redelijk fris. Maar er stond eigenlijk bij de dagen vrij weinig wind. Ja, dan zie je toch gewoon dat die koers zich heel anders ontwikkelt.
Ja. En nou hebben wij het natuurlijk heel vaak over de mannen. Daar wordt met name naar gekeken. Maar als we nu eens gaan kijken naar de dames. Ik neem aan dat je dat ook gevolgd hebt.
Ja.
Hoe kijk je dan
mooi, dat het weer na de finish van de mannen was. Dat vind ik altijd wel weer prachtig. Want daardoor, je merkt het ook aan de kijkcijfers hier bij ons. Die waren zelfs bij de vrouwen hoger dan bij de mannen. Ja. Mensen blijven hangen gewoon voor de tv. En die willen dan toch nog wel even zien hoe dat afloopt. En ja, laten we eerlijk zijn. Bij de vrouwen is het meestal de vraag welke Nederlandse vrouw wint. Mm-hmm. En in dit geval was Anna van der Breggen met kop en schouders gewoon de allerbeste. En daar vond ik absoluut dat het ploegenspel van die nieuwe ploeg, die SD Works, vond ik echt onvoorstelbaar sterk. Want bijvoorbeeld zo iemand als Lotte Kopecky, die werd daar knettergek op het moment dat er gedemareerd werd. En dat zag je ook aan Longo Borghini. Op het moment dat ze demareerden, hadden ze meteen gewoon weer iemand van die ploeg van, Van der Breggen. Die maken dat spel gewoon perfect af.
Ik heb wel het idee dat Lotte Kopecky sterker is dan ooit. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, vandaag gewonnen, hè. Vandaag gewonnen in een hele lange sprint. En die wordt alleen maar beter. En die gaat denk ik echt ook grote wedstrijden dit jaar winnen. Vorig jaar kan ik me nog herinneren in Brugge de Pannen dat ze gedisqualificeerd werd in de sprint. Maar die gaat echt wel klassiekers winnen, ja.
En klopt het ook dat zij ook crosswedstrijden heeft gereden, of niet, deze winter?
Poeh, dat heeft ze misschien wel gedaan, maar ik heb het niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik let dan toch meestal wel op de vrouwen die vooraan rijden. En je weet het, hè? Ik bedoel, dat heeft nog steeds te maken met het feit dat wij van de NOS commentaar doen vanuit de studio. Mm-hmm. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat ik De vrouwen in het tweede gelid, ja, die zie, en de mannen ook, die zie je bijna niet rijden. Dus nee. Dat is wel een nadeel van niet op plekken zijn, want anders let je daar wel op.
Ja, precies. Hey, en Gio, de dames... Oh, sorry. Arianne, doe maar hoor.
Lotte heeft drie cyclocrossen gereden.
Ah, kijk.
Hier de man. Okay, kijk. Nationaal kampioenschap en Hulst.
Ja, maar dan vraag ik me af naar de uitslagen. Ik denk niet echt gewoon mega super. Misschien dat het Belgisch kampioenschap nog wel een beetje is meegegaan. Maar is het toch niet gewonnen, dacht ik, hè? Of ben ik nou gek?
Was de tweede in België.
Ja, nou ja, kijk.
Oh, dat is niet verkeerd.
Ja, maar goed, als ze in Nederland had meegedaan, dan was ze niet op het podium gekomen, denk ik.
Nee,
wellicht niet. Gio, er is natuurlijk een reden waarom die dames fietsen nadat de mannen fietsen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het aantrekkelijk maken van die sport. En hoop ik ook, zien we dat terug in het prijzengeld. Want dat is nog wel bedroevend, hè? De kloof tussen het herenfietsen en dames wielrennen.
Ja, maar er was wel een beetje gedoe over na afloop van het openingsweekend. De Flanders Classics werd een beetje, met name op Twitter, aangevallen. Dat de vrouwen er maar een beetje bekaaid van afkomen qua prijzengeld. En Thomas van der Spiegel, dat is een van de grote mannen daar bij Flanders Classics, die reageerde daar echt wel verbolgen op. Die zegt, we doen er echt alles aan om de vrouwenkoers op te stuwen in de vaart der volkeren. En ik moet eerlijk zeggen dat hij daar wel gelijk in heeft. Want bijvoorbeeld, ik heb afgelopen jaar ook wel eens met Anne van der Breggen erover gesproken. En die zegt ook van het is hartstikke mooi dat iedereen eigenlijk gelijke vergoedingen wil voor mannen en voor vrouwen. Dat heb je bijvoorbeeld ook met dat minimumsalaris wat binnenkort aan die World Tour ploegen ook bij de vrouwen gaat hangen. Maar ja, dan zegt ze ook van maar wij hebben meisjes van 18, 19 jaar die bij ons in de ploeg komen, die bij wijze van spreken nog middelbare scholier zijn. En die eigenlijk gewoon het fietsen er nog een beetje als hobby bij doen. Ja, als je die meteen €35.000 moet betalen, dan is het echt wel heel erg scheef gegroeid. En zij zegt dan ook, kijk, als je bij de mannen een minimumcontractje wil hebben, moet je toch wel echt al een heel goede renner zijn om überhaupt bij een profploeg een contract te krijgen. Dus ze zijn ook een beetje bang dat door al die nieuwe maatregelen en door alle eisen eigenlijk van buitenaf, dus gelijke prijzen gelden, dat er ook organisatoren en ploegen zijn die zeggen van, we stappen er maar niet in het dameswielrennen, want het is ons allemaal veel te duur. Dus zij willen liever mooie wedstrijden rijden, wat ze nu wel voortdurend krijgen met als aanhangsel van die klassiekers bij de mannen. Liever dat dan dat bij wijze van spreken de prijzengelden net als in de tennis gelijk getrokken gaan worden.
Ja. Oké. Okay. Nou, we komen straks nog even terug op de dames, ook als we het over de straten gaan hebben. Want een van de dames die we afgelopen weekend ook hadden verwacht, dat was natuurlijk Annemiek van Vleuten. Nou, die kon het helaas niet waarmaken. Hopelijk kan ze dat in de straten wel. Nog één ding over het openingsweekend. Er is maar één renner echt bijgebleven. Dat is een van de favorieten van Willem Dudok. Dat is Tom Pidcock. Hoe heb je daarna gekeken? Had je verwacht dat hij al zo snel aan het firmament zou verschijnen? Zo goed ook?
Jawel. Want die heeft echt enorme sprongen gemaakt. Dat heb je afgelopen winter ook in het veld gezien. Die heb ik dan wel zien rijden. Hè. Met name daar in Namen, die veldrit. Dat was fenomenaal wat hij daar deed. En je ziet gewoon dat die jongen echt enorm veel sterker is geworden dan dat hij al was. En hij heeft ook wel een beetje de bouw om ook goed op de weg eruit te kunnen. Ja, je ziet toch wel voortdurend dat hij in de finale er in elk geval telkens bij zit. En dat verbaast me eigenlijk niet hoor. Ik denk dat dat wel een van de grote namen gaat worden in de nabije toekomst.
Ja, mooie tegenhanger van Remco.
Ja, qua postuur lijken ze een beetje op elkaar. Heb ik het idee als ik ze zo zie. Hij is een beetje geblokt. Nou, Remco is ook een beetje geblokt. Dus, en ze zijn allebei, en dat vind ik ook altijd zo mooi, ze zijn allebei nog vrij druistig. Hoewel er bij Evenepoel, na die val afgelopen jaar in Lombardije, zal dat iets minder geworden zijn. Hè. Hij is ook veel te snel weer teruggekomen. Ze hebben hem ook veel te snel weer op allerlei trainingsprogramma's gezet. En mee op trainingskampen enzovoort enzovoort. En daar zijn ze nu een beetje van teruggekomen bij de Koning Quickstep. En Lefebvre is wel verstandig geworden. Zo van, zet hem maar eventjes on hold en laten we maar eens even kijken hoe goed hij herstelt eigenlijk van vorig jaar. Want die klap die was natuurlijk enorm.
Ja. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker zo. Bastiaan, was jou nog opgevallen dit weekend? Of hebben we alles gehad?
Nee, we hebben denk ik alles gehad. Ik ben gewoon blij dat het weer begonnen is. En twee mooie wedstrijden gezien. Wat ik overigens zie is dat ondertussen een mannetje of mannen / vrouw als op 30 is aangeschoven in ons clubhuis. Dus mochten er vragen zijn, steek gerust je hand op. Ja. Dan kunnen we je uitnodigen voor eventueel commentaar.
Ja, precies. Nou, dan gaan we door en dan sluit het openingsweekend af. We komen dus alweer een weekend dichter bij het Zwarte Gat. Hè. Zo kunnen we het ook bekijken. Maar dan gaan we alvast naar Le Samen. Die is vandaag verreden. Gio, voordat we de koers doornemen, of jouw licht erover laat schijnen. Le Samen is een 1.1 koers. Wat houdt dat eigenlijk in?
Ja, dat het een minder belangrijke wedstrijd is dan Kuurne, Brussel-Kuurne en de Omloop het Nieuwsblad. Hè. Bedoel, ja, dit is echt zo'n koers waar je vroeger een beetje nog verborgen naar keek, waar je hoopte dat er nog wat beelden van waren. Nicky Terpstra heeft er natuurlijk wel eens gewonnen. Altijd wel een mooie strijd. En het is eigenlijk een hele rare koers, want het is een van de weinige echte kasseienkoersen, een beetje Vlaamse koersen in Wallonië, bijna tegen de Franse grens aan. En dat maakt die koers wel bijzonder. Hè? Over slechte wegen, dat zag ik je vandaag ook alweer. Maar het is echt wel een wedstrijd voor de kasseienvreters. En dat is anders dan, laten we zeggen, de normale Waalse wedstrijden, ja, waarin normaal gesproken veel geklommen moet worden.
Staat hij op hetzelfde niveau als de Trobo-Leon bijvoorbeeld? Die is ook 1.1 geloof ik, hè?
Ja, precies. En dat heeft natuurlijk ook veel over onverharde wegen en Noord-Frankrijk. Dus dat lijkt er wel een beetje op. Ja, dat zijn wel wedstrijden waar je altijd een beetje met een schuin oog naartoe kijkt. Maar bijvoorbeeld die bij ons, en dan heb ik het over de NOS, voorlopig in ieder geval never nooit uitgezonden worden.
Dat is toch jammer.
Omdat ze gewoon nog te klein zijn, omdat ze niet passen in dat rijtje van wedstrijden die we in principe in de weekends gaan uitzenden. Maar ik kijk er altijd heel graag naar. En ik heb vanmiddag ook, ik hoef er geen commentaar te geven, gewoon met heel veel plezier op de VRT zitten kijken naar die wedstrijden.
Nou, dan zal ik hem als een veredelde Jack van Gelder erin gooien. Gio, Le Samen, vertel.
Harde koers. Leuke kopgroep met onder andere Jan-Willem van Schip. En die ene jongen van de opleidingsploeg van DSM. Ik ben even zijn naam kwijt.
Dat was Lijnsen, geloof ik.
Ja.
En zat er met Roskopf en de Ketelen, geloof ik. Kenny de Ketelen, dacht ik.
Ja, precies. En die twee Nederlanders, maar je weet gewoon dat zo'n kopgroep dat die kansloos is. En Van der Poel die het dan even tussendoor probeerde gewoon even de zaak op de kasseien aan flarden te scheuren. Uiteindelijk weer teruggepakt. Hele peloton, tenminste, wat er nog van over was, bij elkaar. Cavendish die er onder andere nog bij is. Dat vond ik trouwens wel opvallend. Mark Cavendish, die toch eigenlijk weer aan zijn inmiddels derde, vierde jeugd begonnen is. En weer een kans krijgt. En zelfs min of meer gratis waarbij die ploeg rondrijdt. Want een sponsor betaalt zijn contract, zodat hij daar nog kan rondrijden bij Patrick Lefevre. Ja, en die zit er dan toch in de finale bij. Uiteindelijk kwam hij tekort in de sprint. Maar ik moet zeggen dat ik het wel leuk vond om Cavendish weer van dichtbij te zien. Die zat ook heel even in een ontsnappingtje, waarbij hij zich heel druk maakte dat niet iedereen meewerkte. Want hij wist natuurlijk ook wel, als ik met deze groep verder ga rijden en het wordt een sprint, dan maak ik nog wel een aardige kans. En uiteindelijk gewoon ook het goede werk van Mathieu van der Poel. Had wel pech, hè? Dus zijn stuur brak af in de laatste kilometer. Ja. Ik denk dat hij anders misschien zelf wel had meegesprint. Maar eigenlijk zag je gewoon aan het hele lichaamstaal van Mathieu van der Poel, zag je dat hij alles eraan deed om Tim Merlier, zijn ploeggenoot, te laten winnen. Voormalig Belgisch kampioen. Ja, en wie wint er? Tim Merlier. Dus uiteindelijk is de opdracht geslaagd.
Het was dus ook de wedstrijd van de sturen. Want je zegt al, Van der Poel die brak zijn stuur af. Maar Van het Schip die had speciaal voor dit seizoen een ander stuur. En daar mocht hij niet mee rijden, geloof ik, hè?
Ja, bij de ploeg hebben ze geappt. Dat hoorde ik dan toevallig van de commentator van de VRT, van Renaat Schotten. Die zegt van, ik heb net een appje gekregen van Beat Cycling. En die zeggen gewoon dat ze wel degelijk toestemming hebben gekregen om met dat stuur te rijden. Dus ja, dat er dus niks mis was met dat stuur. Maar goed, we kennen Van Schip en we weten dat hij er alles aan doet om maar inderdaad zo aerodynamisch mogelijk smal stuurtje te hebben. Met alle gevaren van dien, want ik heb toch wel het idee, zeker op de kasseien daar, dat het qua sturen nou niet altijd even comfortabel is en even prettig is. Maar ja goed, hij zweert erbij.
Bastiaan, wil jij met zo'n stuurtje rijden?
Nee, niet het stuurtje van Schip, nee. Maar het stuurtje van Van der Poel lijkt me op het moment ook geen ideaal stuur.
Nee, van de fiets van de show natuurlijk, ja.
Het stuurtje van Schip, hè, ik bedoel, ik denk dat hij zo langzamerhand toewerkt naar een soort joystick waarmee hij wil gaan rijden. Dan zit hij helemaal met zijn armpjes tegen elkaar. Maar ja, nee, maar uiteindelijk houdt dat natuurlijk op. En uiteindelijk gaat de UCI natuurlijk wel zeggen van, sorry jongens, maar dit, je weet hoe behoudend ze zijn wat betreft de ontwikkelingen. Hè. Vroeger mocht alles nog de tijdritfietsen van Graham O'Bree en noem het allemaal maar op. Met de, wat was het, de wasmachine trommel of weet ik veel wat voor onderdelen van een wasmachine erin zaten. Ja, tegenwoordig mag niks meer.
Nee, nou, hij reed natuurlijk eerst met een ander stuur, al zo'n smal stuurtje. En dat zag je bijna niet terug in het peloton. Maar nu zag ik vandaag dat toen ze de laatste keer de omloop ingingen, zag ik een renner van MTN Quebeca, geloof ik. Of Dimension Data, ik weet al niet eens meer hoe ze heten. Die reed ook met een wat smaller stuurtje. Tenminste, dat was pas de tweede keer dat ik iemand met zo'n stuur zag. Ik kan het ook misgezien hebben, hoor. Maar zie je dat vorige stuur...
Nee, maar dat klopt. Hij maakt school. Er zijn er meer. Ja. En... Maar ik moet eerlijk zeggen, je moet me niet naar de namen vragen van de mannen die ermee rijden. Maar inderdaad, ik heb al gezien dat er gewoon een paar mannen zijn die er ook mee rijden. Ja, als ze er voordeel uit denken te halen, en het mag, dan zou ik het zeker doen.
Ja. En nu is zo'n koers als vandaag, zo'n 1.1 koers, dan zie je ook andere ploegen natuurlijk verschijnen. Bijvoorbeeld Leopard Cycling, maar ook de jongens van Zeg Racing. Hoe hebben die het gedaan vandaag?
Ja, wat mij het meest opviel, die ploegen zijn me nog niet eens zo verschrikkelijk opgevallen. Kijk, vorig jaar hadden ze natuurlijk David Dekker. Hè, dat was natuurlijk fantastisch, die daar gewoon vol meesprint met de grote mannen. Dat werd die derde, geloof ik, toen in de koers. Dus dat was echt de eerste keer dat je dacht van, poeh, bij die grote mannen gaat hij ook gewoon makkelijk mee. Nou, dat heeft hij afgelopen week ook wel bewezen in de Emiraten. Maar wat mij vooral opvalt, en het viel me in al die koersen op, was die Noorse ploeg van Uno. He, een continentale ploeg. En die rijden gewoon de stenen eruit. Voortdurend mannetjes mee. Die Wiedegaard, dat was in Keurne, Brussel-Keurne, die daar gewoon mee in de kopgroep zat. Maar die maakte ook echt wel indruk. Er zijn echt wel een paar talenten die hebben besloten van, weet je wat, we zijn weliswaar een kleine Noorse ploeg, maar we laten ons wel zien in die Vlaamse klassiekertjes.
Ja, de Uno X Norwegian Development Team is dat, hè?
Yes,
dat is Unox. Ja, ik zat even te googlen en ik kwam... Ja, de Unox-ploeg, ja, zei Renaat, geloof ik.
Ja, maar het is Uno-X, ja.
Ik zag al de Mercato Uno-ploeg, kwam al, die popte al op Google, maar dat is lang geleden. Oké, mooi. Er waren wel een paar harde valpartijen. Er was ook een jongen van Zeg bij betrokken, geloof ik. De kassei, daar gaat het hard natuurlijk.
Ja, je zag er een paar onderuit gaan, inderdaad. En behoorlijk vervelend. Kijk, het is natuurlijk super... selectief parcours in de zin van het is een gevaarlijk parcours. Die wegen daar die zijn echt nog slechter dan in Vlaanderen. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar gaten in de weg. Je zag Van der Poel op een gegeven moment ook toen hij aan het sleuren was. Iemand echt waarschuwen voor zo'n ravijntje zeg maar, tussen die twee betonplaten in. Kijk, als je daar met je voorwieling komt, dan ben je klaar. Het ligt er super slecht bij. En die kasseien lagen er ook echt heel slecht bij. Dus niet gek dat er gevallen wordt.
Er is trouwens zojuist een stuk verschenen op cyclingtips.com over het sturen van de pool. Dat is niet zozeer zijn stuur, maar meer het te strak aandraaien van de shifter. Waardoor waarschijnlijk
dat ringetje
is afgebroken. Ja. Dat is nu de conclusie. Ze wachten nog op een officiële bevestiging van Canyon, maar dat is nu het verhaal.
Oké, dat lijkt me ook. Nou, trouwens, voor alle mensen die nu aan het luisteren zijn, die misschien ook aan het zwiften zijn. Als je een wintertje binnen hebt gereden, moet je ook daarna eventjes je stuurlint vervangen. Want er gaat natuurlijk enorm veel zweet in zitten. En dan kan ook dus je stuur beginnen te corroderen, of hoe zeg je dat? Maar ook die metalen ringetjes van je shifters onder je hoed, die moet je ook even checken. Dus als je niet wil dat ook bij jou gebeurt, dan moet je zeker eventjes je stuurtje nalopen na deze winter. Dus even een tip.
Daarom een tip van mij, fanatiek binnenfietsen, gewoon die fiets op de rollen laten staan en een andere fiets gebruiken voor buiten.
Kijk.
Daar is maar
binnenkant verder niks gebeurd.
Gio, wat van fietsen?
Ja, precies, die luistert niet, hè. Ja.
Precies. Gio, wat van fietsen rij je eigenlijk buiten?
Ik rijd op een BMC, een Team Machine, niet die hele dure, maar die SLR02. Dus dat is de replica van, en ik rijd er al een flink aantal jaar op hoor. Ik denk al een jaar of, acht misschien wel. Die is aan vervanging toe, maar hij doet het nog prima.
Het is nog net geen 9 speed.
Nee, het is gewoon 11 speed. Okay, geen 12 speed, inderdaad. Maar ook geen triple, hè? Ik bedoel, wel een compact.
En wat rij je dan?
Dat beginnen we niet aan.
50-34 of 52-36.
Ja, 35-34, klopt. Ah, heel
goed. Mooi allround. Ik zie dat Sebastiaan Timmermans een vraag heeft. Bastiaan, je hebt hem al binnengelaten. Dan ga ik even muten. Sebastiaan, kom er maar in.
Ja, Gio, goedenavond.
Hey, goedenavond, man.
Misschien kan Gio dan even bij de hoofdredactie van de NOS regelen dat ik hetzelfde als hij ga verdienen. Want dan kan ik ook een fiets erbij kopen voor binnen en voor buiten.
Jij krijgt toch gewoon fietsen, man. Dat moet je gewoon zien te regelen.
Was het maar waar. Was het maar waar.
Nee. Sparen, hè. Gewoon sparen.
Sebastiaan, leuk dat je er bent. Jij hebt natuurlijk heel veel met fietsen te maken, met name gemotoriseerde fietsen. Hoe is het voor jou om dit seizoen weer te beginnen en op de motor te mogen zitten? Want mag je overal op de motor of zijn er ook beperkingen voor jou dit jaar?
Nou, de voorjaarsklassiekers, dat is nog niet duidelijk hoe we dat gaan doen, want dan moet je natuurlijk ook gaan reizen. Daar wachten we eigenlijk zelf ook nog op het antwoord daarop. En de Tour ga ik toch eigenlijk wel vanuit dat we dat wel weer gaan doen. Dat is toch weer verderop in het seizoen. Dan zijn er toch, als het goed is, nog weer veel meer mensen gevaccineerd in de zomer. En die hebben we vorig jaar ook gedaan. En dat bleek toch allemaal goed te werken. Dus die zal normaal gesproken wel op het programma staan. Mm-hmm. En de klassiekers, dat is dus nog even de vraag. Maar ja, dat hoop ik wel natuurlijk. Vooral Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ja, daar kun je toch met de motor wel echt heel veel toevoegen aan datgene wat Gio ziet en wat de kijkers zien.
Op welke manier bijvoorbeeld bij Roubaix?
Nou, het mooie aan Parijs-Roubaix is natuurlijk dat tussen de kasseistroken over het algemeen mooie brede wegen liggen, asfaltwegen. Waar je dus met de motor wat makkelijker langs de kant kunt staan. Dus bijvoorbeeld na het bos van Valère, daar heb je een heel lang, zeker 2-3 kilometer kaarsrecht over een asfaltweg vooruit. Dat zijn altijd mooie plekken om dan de motor langs de kant te zetten. En 1, 2, 3, soms zelfs 4 groepen te laten passeren. En zelf de time te kijken wie zit waar en om dan op een gegeven moment weer in te pikken. En dan zie je gewoon wel meer dan dat we de camera's kunnen vangen. Dat is echt bij uitstek natuurlijk een wedstrijd waar dat nog kan, gelukkig.
Ja. Wat is je favoriete strook, Sebastiaan?
Mijn favoriete strook? Moet ik even denken. De Carrefour de Larbre, maar dat is altijd heel erg druk. En dat Mont Saint-Pével is ook een 5-sterren strook. En daar is het ook altijd heel druk met publiek. Dus dan ben je eigenlijk meer ook aan het meekijken met de motard of dan iets, of je er veilig door kunt. Eigenlijk de eerste, denk ik. De eerste strook. Dat is altijd wel een bijzonder moment in de koers. Dat herkent, denk ik, Gio ook nog wel van de jaren dat hij op de motor zat. Want dan is de start in Compiègne en dan rijdt eigenlijk 90% van de hele volgerscaravaan over die brede asfaltweg naar het noorden via Saint-Quentin en dergelijke, richting Trois-Ville. En dan meestal komen we daar dan aan ongeveer een uur voor de koers. En iedereen stopt dan altijd bij hetzelfde cafeetje. Chez Françoise heet dat cafeetje. Ligt midden in het dorp, ongeveer 800 meter voor de eerste kasseistrook. Daar drinkt de hele volgerscaravaan nog een koffie en eten sommige mensen uit de volgerscaravaan, die er dus vooruit kunnen rijden, hele vieze worsten, waar je de rest van de dag last van hebt. En dan op een gegeven moment stapt iedereen in in de auto of op de motor als de koers dichterbij komt. Ja, en dan voel je altijd, dan heerst er zo'n spanning van oké, nu gaat het echt beginnen. En ja, dat uur dat iedereen daar staat en dan sta je tussen soigneurs die nog ergens langs het parcours een plek moeten gaan zoeken met reservewielen, maar ook tussen oud-renners die daar gasten begeleiden. Collega's tussen fotografen en dan, ja, je weet het wel hoe dat gaat. Iedereen praat over wie gaat er vandaag winnen, wie gaat er goed zijn, et cetera. De typische het wiel lullen, zoals Maarten Duco dat altijd doet. Ja, en dan op een gegeven moment stap je op en dan voel je gewoon dat die koers gaat beginnen. En dan die eerste strook, ja, dan kan het helemaal losbarsten. Soms gebeurt er ook niet. Maar dan kan het in één keer toch helemaal losbarsten en dan kom je daar vanaf en dan zit je meestal helemaal onder het stof. En dan begint begint de hectiek, het getoeter, het gegil van renners die terugkeren. En dat is toch wel iets unieks voor die wedstrijd, voor Parijs-Roubaix. Dus dan ga ik met dit hele lange antwoord, Bastiaan, ga ik voor de eerste strook.
Ja, en dat hele lange antwoord, daar wil ik nog even iets op aanvullen. Ik kan mij herinneren, wat mij altijd daar fascineerde was, je komt dus inderdaad van al die asfaltwegen en van die macadamwegen, die betonwegen, kom je dan uiteindelijk daar. Dan ga je een kruising over. De weg kruist dan een doorgaande weg, een soort route nationaal. En dan duik je daar gewoon die kasseien op. En het gaat een beetje in dalende lijn. En het is, nou, volgens mij is dit de strook waar gewoon het hardst wordt gereden. Ook omdat iedereen natuurlijk nog relatief fris is. Dus met zeg maar bijna 60 per uur, 55, 60 per uur, duiken ze gewoon die kasseien op. Nou, dat is echt, als je dat ziet en als je dat hoort, vooral wat Sebastiaan net ook zegt. Ja, dat is bijna angstaanjagend.
Ja, dat kan ik helemaal onderschrijven. Dat is echt, dus ik hoop dat we Parijs-Roubaix weer kunnen doen met de motor dit jaar.
Sebastiaan, je zegt op die ene fiets van je, heb je dan ook wel eens kasseien ook gereden?
Ja, wij zijn een keer met een groepje, ik zie dat Steven Dalenbout ook net binnenkomt. Wij zijn een keer met een groepje NOS'ers een dag gaan fietsen in Vlaanderen. Dat is denk ik alweer een jaar of 8, 9 geleden. En toen hebben we dus een aantal kasseistroken, maar dan uit de Ronde van Vlaanderen genomen. Ik weet niet meer precies welke, maar daar wel in de buurt van Oudenaarde. Dat is eigenlijk de laatste keer dat ik over echte kasseien gereden heb. Maar toen had ik niet de kennendeel die ik nu heb. Ja, en ik heb in de jaren 90 wel wat wedstrijdjes gereden bij de junioren en de nieuwelingen. En ik heb één keer als, ik dacht, tweedejaars junior, ja, dat is 95 denk ik geweest, heb ik een koers gereden in België en daar zaten ook kasseien. Maar dat was gewoon zo'n omloop waar dan iedere ronde een klein strookje in zat. Maar verder nooit in Noord.
Ik heb nog wel een aardige anekdote over als jullie daar tijd voor hebben.
Tuurlijk. Als jij ook nog je boek wil promoten, dan moet je het kort houden. Maar...
Nee. Er staat zelfs niks van in het boek.
Oh, dat is jammer.
Veel langer geleden. Nee, we hebben een tijd gehad, zeg maar een beetje de tijd dat ik op de motor zat. Toen fietste ik vrij veel. En nou, met mijn postuur was ik wel redelijk geschikt om over de kasseien te rijden. Dus ik ben wel iets zwaarder dan de gemiddelde lichtgewicht. Dus ik kon wel lekker over die kasseitjes. Ik ben ooit met Henny Kuiper voor een reportage ben ik naar Parijs-Roubaix gegaan. Dus een week voor de echte Parijs-Roubaix. En hebben we het parcours gereden met achter ons een collega van ons. Die opnameapparatuur bij zich had in de auto. En wij hadden zendertjes op. En toen zijn we begonnen in het bos van Valère. Dus Henny Kuiper, dus moet je voorstellen met Henny Kuiper daar over die stenen rijden. Ja, nou ja, enorm respect voor die man. En voortdurend maar denken van, potverdomme zeg, ik rijd toch naast een oud winnaar, rijd ik hier gewoon over die kasseien. En uiteindelijk de Carrefour de Larbre, wat mij gewoon het meest opviel van die kasseien was, ook al loopt het niet op, je hebt toch het gevoel dat je aan het klimmen bent. Zo ben je aan het verzuren op die stenen. En dat zullen mensen die veel fietsen en die ook wel veel in Vlaanderen en misschien Noord-Frankrijk op die kasseien rijden, die zullen dat herkennen. Dat het, ja, je wordt gewoon totaal gesloopt. En ik weet nog wel dat ik ergens op een gegeven moment, voor de Carrefour de Larbre, ik weet niet welke strook dat was, dat we een haakse bocht naar rechts maakten, er lag modder en ik was al helemaal naar de kloten. En Henny die zegt tegen mij, blijf in ieder geval midden op de kasseien rijden, want anders ga je eraf in die bocht. Nou, en ik ga natuurlijk iets te veel naar het kantje en ik ben uiteindelijk op mijn fiets echt met mijn beide wielen gewoon muurvast in de zuigende modder gewoon van een akker gereden. Echt gewoon dat ik mijn fiets echt eruit moest trekken om weer verder te kunnen. Ja, je houdt het gewoon niet daar. En dat, ja, wat dat betreft heb ik wel mega veel respect voor die mannen die ja, dan met een noodgang over die kasseien dokkeren.
Nou, en je moet met een noodgang gaan. Ik heb dan niet daar gereden in Noord-Frankrijk, maar wel in Vlaanderen. Ik was toen een keertje uitgenodigd bij Sky via Wahoo. En toen mocht ik een stukje fietsen met Dylan van Baarle en Basso, Leandro Basso, die daar ook rijdt. En toen gingen we ook kasseistrookjes pakken rondom Oudenaarde. En dat waren niet de meest zware strookjes, maar je komt er met een noodgang aan en je denkt, nou, dat ga ik wel eventjes doen. Maar je valt maar na verloop van tijd val je gewoon stil. Je trilt eerst bijna helemaal, helemaal uit elkaar. Het was dat ik geen kunstgebit in had, maar daar had ik anders wel kunnen oprapen. Het is echt een aanslag op je lijf. En dan moet je echt, ja, het is, ik heb er ook ontzettend veel respect voor. Dan kun je wel rijden met dubbel stuurtape, zodat je minder blaren krijgt en dergelijke. Maar het is wel echt een aanslag op je lijf, hoor. Dat is ontzettend gaaf, maar ik rijd toch liever wat glooiende wegen en dan vooral afdalingen. Bastiaan, zag ik dat we een vraag hadden van Berend trouwens?
Ja, we hebben een vraag van Berend. Oh, okay. Ik zal Berend even laten. Dan kan Berend zijn vraag stellen. Berend, welkom.
Ja, welkom, heren. Ja, ik had even een vraag voor Sebastiaan. Vorig jaar
Iets harder praten, Berend.
Vorig jaar was ik bij de Strade Bianchi in Italië. En dan zag ik veel motoren met twee wielen voor en één achter. Is dat daar bewust of is dat echt iets Italiaans?
Nou, dat is vaak iets van de sponsor. In de Tour rijden ze nu ook rond. En dat is ja, gewoon het motormerk in de Tour is het Kawasaki. Of Yamaha, pardon. Het was Kawasaki. Dus is een paar jaar rijden ze op Yamaha. En die gebruiken gewoon dat evenement om, ja, om die motor te promoten. Dus vandaar dat inderdaad ook de jurymotoren en organisatiemotoren. Die rijden inderdaad ook op, of dat zijn inderdaad ook van die driewielers. Ik ben even aan het zoeken naar de naam van Yamaha, maar ik kom er even niet meer. Niken. Ik weet eigenlijk niet hoe je het precies uitspreekt. Maar dat zijn die driewielers van Yamaha. En in Italië inderdaad, ja, dat zal ook met sponsoractiviteiten te maken hebben. Gewoon die motor promoten.
Oké. Mooi. Ja, Berend, ik had je even weer gemute, omdat er van allerlei geluid was met de microfoon. Dus denk niet dat je niet meer wat mag zeggen. Dat mag rustig nog, hoor. Maar volgens mij is je vraag al beantwoord. Sebastian, wij wilden jou straks ook even wat vragen over motorrijden en dan de straden. Maar we moeten eventjes Le Sommet afsluiten, afronden. Volgens mij hebben we alles wel besproken op één ding na. Ik zag dat Sepp van Marken weer pech had, Gio. En dat kreeg hij in de laatste kilometers, kreeg hij weer een lekke band. Moest hij terugkomen, toen verscheen hij nog vooraan. Dat kostte hem natuurlijk krachten, want normaal had je daar nog een late uitval van hem verwacht.
Ja, zeker. En hij sprint ook mee, hè. Dat hebben we ook in de wedstrijden van het weekend gezien. Dat hij gewoon meedoet in de sprint. Dus het is wel een betere van Marken dan we de laatste jaren hebben gezien. Maar ja, die pech, dat kleeft echt aan zijn kont. Die jongen die valt altijd, of er is iets mis. Of, maar goed, aan de andere kant, we hebben wel meer pechgevallen gezien. Hè? We hadden het net al genoemd, Christophe, in de Omloopend Nieuwsblad. Dus ja, er gebeurt links en rechts wel wat. Maar Van Marken is echt wel iemand waarvan ik altijd denk, van, ja, als je zoveel pech hebt, dan zul je nooit meer iets heel groots winnen. Dan zul je zien dat hij dit jaar de Ronde van Vlaanderen gaat winnen, nu ik dat zeg. Maar
dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Ik vond het eigenlijk wel heel indrukwekkend hoe hij terugkwam. Want ja. hij reed lek. Ik denk, nou ja, dat is klaar. Want wat was het? 4 kilometer of zo? 5 kilometer voor het einde?
Ja, ineens
net
was hij
voor die
weer.
Laatste strook.
Ja.
En dat schetste toch wel mijn verbazing. Dus ik vond het eigenlijk wel heel indrukwekkend. En een goed teken voor Van Marken dat hij zo goed terugkwam.
Ja, misschien bloeit hij op bij dat Israël. Dat hij daar gewoon wel helemaal tot zijn recht komt. Maar eerlijk gezegd had ik hem eigenlijk al een beetje afgeschreven. Gewoon als je de afgelopen seizoenen bekijkt. En ik kan me nog herinneren hoe die ooit, de omloop won op een fantastische manier. En dat je denkt van nou, hier staat weer echt een grote Flandrien. Ja, is er toch nooit helemaal uitgekomen.
Ja, want hoe zou je hem omschrijven? Stel dat het zijn laatste jaar is, ik hoop het niet om. Hoe zou je dan terugdenken aan zo'n renner op dit moment? Want is er dan een renner waarbij je altijd terugdenkt aan pech? Tenminste, dat is wat bij mij een beetje opkomt. En niet iemand van de grote wedstrijden. Want kijk, toen die Parijs-Roubaix bijna won, kreeg hij in één keer een heel oud wiel bijvoorbeeld. Dat is wat mij bijblijft. En dat zal denk ik ook aan hem blijven kleven. Ja. Maar ja, één overwinning kan alles goed maken natuurlijk.
Nee, maar wat ik zeg, gewoon echt. Normaal gesproken, als hij dit jaar bijvoorbeeld niet geen gekke dingen gaat winnen. Ja, toch altijd wel een beetje als de renner van net niet.
Nee. Heeft het ook te maken met slimmigheid in de koers? Want ik kan me nog herinneren dat hij een keer in de finale belandde. Ook in een voorjaarsklassieker samen met, Greg van Avermaat en met Sagan. Toen gingen ze met z'n drieën naar de streep. En toen zei Sagan na afloop van, waarom ga je niet? Waarom val je niet aan? Want dan had je hem gewonnen. Mist hij dan misschien net die slimmigheid? Of is het te veel gentleman?
Ik weet niet of het te veel gentleman is, maar een killer instinct moet je natuurlijk wel hebben. Ja, en gewoon koersinzichten. Kijk, en een jongen die zo geweldig goed meedoet in de koers, kun je geen koersinzicht ontzeggen natuurlijk.
Nee, natuurlijk.
Maar ja, het is wel minder dan bijvoorbeeld bij mannen als Sagan. En Van Avermaat. Van Avermaat heeft het ook moeten leren. Hè? Die heeft natuurlijk ook heel lang tot aan die eerste etappe in de Tour die hij uiteindelijk won. Heeft hij ook altijd wel een beetje tegen aangehangen. Dat iedereen zei van ja, geweldige renner, maar echt winnen doet hij niet veel.
Nee.
Ja, en daarna kwam het allemaal los.
Ja, ben je tevreden over zijn vorm? Hoe vind je dat hij erbij zit, Van Avermaat? Ik had niet verwacht dat hij ook al zoveel vooraan zou rijden persoonlijk, maar...
Nee, en ik vond hem met name ook in die Franse koersen, die voorbereidingskoersen, zag je hem veel sleuren. Misschien ook niet altijd de handige tactische beslissingen nemen. Hè, want ik vond dat ze met die AGDR-ploeg, dat ze zich vooral altijd heel veel lieten zien voordat het er echt op aankwam.
Ja, en dan waren ze in de finale waren ze er vaak net niet bij. Dus dat kun je ze wel verwijten. Maar ja, ik denk dat met Van Avermaat. Kijk, die hoop, hè, we hebben daar afgelopen jaar veel over gesproken. Dat was een van de renners die heel veel problemen had met dat totale omgegooide koersschema. Hè, met al die koersen in het najaar. Niets was als normaal. Omgekeerde klassiekers, hè, in omgekeerde volgorde. Ja, die komt denk ik nu wel weer gewoon tot bloei in een seizoen. Als we tenminste de mazzel hebben. Mm-hmm. Dat gewoon weer helemaal normaal gaat lopen. En waarbij alle koersen weer eigenlijk op hun normale kalenderplek staan.
Oké.
Okay. Nou, dat hoorde je net over Sagan zeggen. Die gaat ook de strade missen.
Ja, laten we een bruggetje maken naar de strade. Over de rug van Sagan. Maar inderdaad, Bastiaan. Want waarom is hij er niet bij?
Waarom weet ik eigenlijk niet. Ik zag het net even snel voorbij komen op Twitter. Volgens mij via Wielerflits. Maar is het niet vanwege nog steeds de coronabesmetting?
Ja, dat dacht ik wel. Ja.
Wat ik heb begrepen, klopt dat. Is het nog steeds, zeg maar, dat hij dat coronageval heeft gehad. Dat hij gewoon daarvan daarna weer moest revalideren. Hè, voor zover je van corona revalideert. Maar in ieder geval weer gewoon in vorm komen. Ja, en dat is er op dit moment nog niet. Dus vandaar dat hij dat uitstel heeft aangegeven. Ja, en bij Sagan, ook daar heb ik toch ergens een onderbuikgevoel van het beste is eraf. He, dat vond ik afgelopen jaar ook op die prachtige overwinning in de Giro-etappe na. Maar aan de andere kant, bij Sagan, het is een rare. Die kan ook ineens, in de klassiekers waar het er echt op aankomt, kan die ineens wel gaan knallen. Maar ik had eigenlijk het idee dat hij een beetje over zijn top was.
Ja.
Dat is wel grappig om dat misschien even aan Arjen Soer te vragen. Wat doet hij bij jou in de Excel-lijstjes, Arjen?
Ja, ik ben het wel met Gio eens. Hij is langzaam aan het rechtzakken.
Ja.
Dus ik weet niet of hij over zijn top heen is. Of dat er nog een tweede golf met resultaten komt. als het liefde verdriet, zoals de mannen van de Rode Lantaarn altijd zeggen, hem in de greep houdt, dan vrees ik het ergste.
Ja.
En nou, daar ben ik het dus helemaal mee eens wat jij nou zegt, Arjan. Want kijk, dat is ook wel het punt. Hè. Die jongen zit natuurlijk in Monaco. Het is gewoon een jongen uit Slowakije die gewend is om op een hele andere manier te leven dan wanneer je in Monaco woont, in een appartementje. Ook al heb je bakken met geld. Hè. Je woont toch in principe altijd gewoon vrij klein en je zit opgesloten. Die heeft natuurlijk die hele lockdown heeft hij daar gewoon meegemaakt. Hè. Dat hij eigenlijk de motivatie totaal kwijt was. Dan nog eens een keer het verhaal van zijn scheiding. Ja, eigenlijk is alles rond die jongen is weggevallen. En wat je natuurlijk ook ziet, iedereen wil wat van Sagan. Hè. Al die grappen en rollen. Het is natuurlijk een comediant hè, die altijd gekke dingen doet. Maar dat wordt natuurlijk ook allemaal door zijn adviseurs, door zijn PR-mensen wordt dat allemaal aangedragen. En hij moet het, maar eigenlijk is het een beetje de clown in het circus. En ik heb gewoon het idee dat hij daar gewoon ongelukkig mee is. Een beetje, Tom Dumoulin heeft het op een hele andere manier. Maar dat je bij Sagan ook op een gegeven moment een moment kunt krijgen dat hij zegt, jongens, ik vind het niet meer leuk en ik hou ermee op.
Ja, maar het is ook, dat komt misschien ook wel, Gio, omdat Sagan ook een beetje zijn eigen merk is. Hè? Dus hij gaat naar Bora en dan neemt hij al die merken mee, zoals Specialized, de Sportful, de kleding en de fiets. Dat kleeft ook wel aan hem vast natuurlijk.
Ja, maar er zit natuurlijk wel een heel team omheen van mensen die hem dus marketen. En ik denk niet, kijk, het is geen domme jongen, maar ik denk niet dat hij slim genoeg is om al die dingen zelf te verzinnen en zelf te organiseren. Dus ik heb echt het idee, Sagan is echt een product. En dat gaat op een gegeven moment gaat dat knellen, denk ik, bij zo'n jongen.
Nou, als je in de Tour bent, dan staan na afloop, tenminste voor corona, staan alle mensen natuurlijk bij die bussen te wachten. Dan is het bij twee bussen druk. Dat is bij de gele trui en bij Sagan. En voor de rest valt het wel mee. Maar daar is het altijd druk. Of hij nou goed rijdt, slecht rijdt. Ik heb het al een paar keer gezien. Jullie zitten wat meer in die koers, Gio en Sebastiaan. Ik weet niet of ik dat goed zie, maar dat is wat mij bijstaat. En als je een merk bent en je doet het goed, dan trek je het publiek natuurlijk.
Nee, maar hij wordt wel geleefd. Hè. Ik heb ooit eens een keer aan het begin van een Tour de France, heb ik in hetzelfde hotel gezeten. Toen reed Sagan nog in de ploeg met Contador. Dat was ook echt bizar om te zien dat je daar twee totaal verschillende kampen had. Hè. Die aten gewoon echt apart van elkaar. Die bemoeiden zich niet met elkaar. Die praten gewoon niet eens met elkaar. Ja, en dan zie je gewoon wat er gebeurt met Sagan. Dat op het moment dat je zijn neus even buiten het hotel steekt, dan staan er gewoon 100 man die allemaal iets van hem willen. En dan is die ook inderdaad, wat ik net al zei, de clown zelf. Hè. Dan lacht hij met iedereen, dan gaat hij met iedereen op de foto. En dan komt hij binnen. En dan zie je ineens een andere Sagan, dan is hij eigenlijk gewoon stikzagrijnig. En dat viel me toen heel erg op. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het gevoel kreeg, hij speelt een rol. Een rol die hem ja, is aangedragen, is opgedrongen. En natuurlijk heeft hij er mega geld mee verdiend, dat doet hij nog steeds. Maar het lijkt me niet, als mens lijkt het me niet de fijnste rol.
Nee, dat denk ik ook wel, dat je daar wel een punt hebt. Nu hebben we het over Sagan gehad, hij is er niet bij zaterdag. De Strade, de koers die wij bespraken afgelopen zomer, Gio, toen waren we nog live eventjes met Antoinito Tolhoek. Ergens vanaf een slecht verlicht terras, ergens in Italië. Joris Nieuwenhuis hebben we toen gesproken. Wie hadden we nog meer gesproken, Bastiaan, toen? Drie renners toch? Of alleen Antoine en...
We wilden Lammertink spreken, maar die had vlak daarvoor zijn was hij gevallen. Ja. Die was do not start, dit not start.
En rijdt hij dit jaar wel mee?
Weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb zijn programma niet helder voor de geest.
Nou, we moeten eens even uitpluizen dan. Maar er rijden er wel genoeg mee. Arjan, jij hebt jouw modellering weer eventjes aangeswengeld. Je hebt even gekeken naar wat er allemaal gaat gebeuren. Kun je ons even meenemen, de favorieten die er volgens jouw berekeningen uitkomen?
Zeker. Nou, het begon natuurlijk met een stukje stress, want je belde me vandaag. Kun je alvast een voorspelling maken vanavond toe?
Ja, een half uur van tevoren.
Ja, een half uur van tevoren.
Maar, mooi.
Flexibel genoeg hoor. Geen probleem. Maar daar ben ik altijd wel aan een startlijst nodig. En die is er nog niet helemaal compleet. Maar wat ik tot nu toe heb kunnen vinden aan een soort van aangekondigde renners die daar gaan rijden, heb ik inderdaad een top 10 weten te favoriseren. Wil je dat ik volgende naar boven ga?
Nou ja, of begin bij de 10 en werk naar 1. Ja, prima. Ja.
Op 10, Zinek Steenbaar.
Ja.
Een renner die er altijd goed lijkt te rijden. En dit jaar ook al mee vooraan deed. Ongelukkig in de valpartij, maar zou zomaar kunnen.
In de omloop lag hij op de...
Ja, lag hij op zijn haak.
9, Davide Formolo van UAE.
Oh, die heb ik op mijn bingo-kaart. Kan dat, Bastiaan?
Dat is een goede vraag, jongen. Ik weet niet wie jij op je bingo-kaart hebt.
Ja, nee, Formolo. Stond hij op de bingo-kaart of niet? Nee, dacht ik niet, hè? Nee, dacht ik niet. Nee. Nee, het was Bettini. Bettini, volgens mij. Ah, oh, nee, laat het maar. Bettiol. Die de Ronde van Vlaanderen gaat winnen, die, ja. Arjan, nummer 8.
Ga verder.
Romain Bardet van Team DSM.
Oeh, Bardet.
Verrassend.
Dat is zeker verrassend. Gio, heb jij Bardet nog überhaupt zien rijden het afgelopen weekend? Ik zag dat José B.
Ja, hij reed mee. Maar ik moet zeggen, hij is me niet opgevallen.
Nee. Wat vind je van zijn move naar Team DSM? Voorheen Sunweb?
Ja, bizarre move. Ik heb het er uitgebreid met iemand Spekerbrink in de tijd over gehad. En die gelooft er echt heilig in. Terwijl ik zoiets had, joh, wat doe je nou met een Fransman die, laten we zeggen, genoeg kansen heeft gehad om de Tour de France te winnen. Zeker als het aan de organisatoren lag. Hè, met de parcoursen zonder tijdritten of met weinig tijdritten. En nooit in staat is geweest om uiteindelijk gewoon echt dat voor elkaar te krijgen. We weten dat hij geweldig kan klimmen. En dan zegt Spekenbrink gewoon van, maar wij gaan hem verbeteren in de tijdrijden. Want er kan nog heel wat verbeterd worden aan zijn tijdrit. En zijn houding, de aerodynamica. Dus ze zijn er gewoon keihard mee aan het werk. En hij heeft hem ook voorgehouden van, je bent een gearriveerde verdette. Je hebt al, die jongere vrienden in Frankrijk natuurlijk echt kapitalen. Want dat doen die Franse ploegen met Franse renners die klassementen kunnen rijden. Maar hij heeft wel gezegd, je kunt nu wel denken van dat dit hier een beetje free ride is. Hè? Dus dat je in principe gewoon lekker je trainingjes kunt afwerken. En dat je dan in de middag gewoon kunt doen wat je wil. Maar zo werkt het hier niet. Want dan ga je met de voedingsdeskundigen praten. En dan ga je met weet ik veel wat voor wetenschappen praten die we in de ploeg hebben. Dus Spekenbrink is er echt van overtuigd dat hij Bardet op scherp kan krijgen. En scherper dan die was in een Franse ploeg. Want dat zie je toch wel vaak. Hè? Franse renners in Franse ploegen. Ik zal niet zeggen dat het volgevreten verdetten zijn, maar ze worden wel echt als verdetten behandeld. Dat wordt hij bij Spekenbrink absoluut niet. Dus daar zou hij wel eens beter van kunnen worden. Nou ja, het feit dat hij dan ook het openingsweekend heeft gereden.
ja, is misschien wel een teken aan de wand. Dat hij toch ook echt wel wil laten zien dat hij, ja, dat hij meer kan dan wat hij tot nu toe heeft laten zien.
Ja, nou, misschien had hij Thibaut Pinot ook moeten halen dan.
Ja, over pechvogels gesproken. Ja, ja. Ja, Pinot, dat vind ik echt wel een droevig verhaal. Hoe dat de afgelopen 2 jaar is afgelopen in de Tour met die jongen. Ja. Ik bedoel, daar had ik echt wel een beetje mijn hoop op gevestigd. Dat vind ik op zich een, ja, mag je dat zeggen, completere renner dan Bardet.
Oh, zeker. Dat denk ik wel dat je dat mag zeggen.
Prachtige dingen laten zien, hè. Lombardije en in de Giro. Dus ja, die kan het wel, maar altijd gewoon tegenslag. Altijd op het beslissende moment gewoon weer iets, ja, waardoor het helemaal misloopt.
Ja, eigenlijk de Franse variant van Sepp van Marken. Kunnen we wel concluderen.
Nou ja, in principe wel. En ja, misschien ook wel een beetje de Franse variant van Wilco Kelderman. Oh, ja. Als we even naar in eigen kringen kijken. Ja, zo iemand die altijd tegenslag heeft.
Oké. Okay. Nou, hopelijk gaat het in elk geval beter met Bardet dit jaar. Arjan.
Greg van Avermaat.
Greg van Avermaat.
Als hij staat, betekent dat er grotere renners boven hem staan.
Ja.
Ja. Ja, dat is op zich niet heel gek als Van Aert en Van der Poel aan de start. Maar
nee, zeker.
Die daar dan tussen zitten, ben ik wel benieuwd naar.
Ja.
Nummer 6 van eigen bodem, Bauke Mollema.
Oeh, ah, dat is... Ja, Gio, laat je licht eens overschijnen. Bauke Mollema in de straten. Hij heeft natuurlijk al wel hoge ogen gegooid, hè, in die Franse voorjaarskoers. Of voorjaarskoers, maar...
Ja, alle koers gewonnen, hè. Dus ja, ja, die is lekker... Die is lekker bezig en die zegt ook van ja, de sponsor die wil eigenlijk gewoon dat wij overal vol ervoor rijden. Dus voorbereidingskoersen bestaan niet meer. Nou, ik denk dat die wel op scherp staat. En de wedstrijd in Strade Bianca moet hem eigenlijk wel liggen. Hoewel, hangt een beetje af van het weer, hè.
Het wordt regen, hè?
Ja, kijk, en dan krijg je toch hele andere kwaliteiten. En dan denk ik dat ik bij de nummers 1 en 2 op jouw lijstje dadelijk terechtkom. Maar daar ga ik niks over zeggen.
Oké.
Okay. Inderdaad, waarschijnlijk gaan we daar wat blubberstreters zien. Nummertje 5. Ik vond hem nog wat tegenvallen in de afgelopen koersen, maar de computer kijkt toch naar Jakob Fuglsang.
Ja, Fuglsang. Verrassende
naam.
Ja, dat vind ik ook een verrassende naam. Die was een beetje weggeëpt bij mij. Net zoals dat ik vandaag schrok van Cavendish. Dat ik dacht van, zit Cavendish er ineens bij? Maar Fuglsang, daar had ik even niet aan gedacht. Op basis waarvan is die dan zo geselecteerd, Arjan? Want het verraste jou zelf ook.
Nou ja, wat je een beetje bij Strade ziet, is dat de computer daar bijna 3 soorten renners herkent. Dus eigenlijk de echte puncheurs, maar ook de lichtgewichtjes die klimmetjes goed aankunnen. Want we denken altijd dat het de kasseienwedstrijd is, maar dat is niet. Het is meer een gravel grind dan dat het echt de kassei is. En er zitten ook best veel hoogtemeters in. Van der Poel, die houden dat ook nog aan. En daar doen dat soort types er toch best wel goed op. Ik herinner me de mijnwerkerseditie waar Benoot won. Daar was Bardet heel dichtbij.
Ja.
Ja, niet... De kasseienvreter, zeg maar. Dus de computer kijkt toch naar een bredere scala aan renners dan alleen maar de kasseienmannen.
Ja, ik denk dat dat wel de mooiste editie in jaren is geweest, die van Benoot.
Ja. Ik zat te kijken, vrijdag begint het in de middag te regenen tot een beetje zaterdagochtend. Dus wie weet krijgen we weer zo'n editie.
Geen stofwolken, maar modder. Nou, dat vind ik ook niet verkeerd. Afgelopen jaar was het natuurlijk verzengend warm natuurlijk. Oké, de volgende... wacht even, Gio. Wil jij nog wat zeggen over Fuglsang?
Ja, ik bedoel... Ja, Fuglsang is wel een man die gewoon Strade Bianca goed kan rijden. Hè? Bedoel, dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Werd niet voor niks 2 jaar geleden achter Alaphilippe tweede. Dus die kan dat werk echt enorm goed aan. Dus ja, nou, misschien is dit wel een prima voorbereiding voor hem geweest. Gewoon lekker in de schaduw, weinig laten zien. En dan nu op het moment dat er echt op aankomt, wat eigenlijk... Ja, Strade Bianca, hè, vorig jaar was het de openingskoers van die geweldige 100-dagen koers. Dus ja, ik denk dat iedereen wel op scherp staat om die klassieker, die toch echt, hè, inmiddels echt de klassieker is geworden, om daar scherp te zijn. Dat is wel een wedstrijd die echt telt. Meer nog dan de omloop, denk ik, hoor.
Ja. Oké, volgende 4, denk ik, hè?
Ja, net niet het podium, maar hij werd al wel genoemd in de podcast van de Rode Lantaarn. Tadej Pogacar.
Ja, die jongens van de Rode Lantaarn, dat zijn wel echt kenners.
Oh, niet van Mats Pedersen goed.
Wat zeg je? Ja, ja. Ja nee, dat hadden ze zeker goed. Ja. Tadej Pogacar, ja, die is ook al lekker in vorm. Nou ja, is die uit vorm geweest, vraag ik me af. Volgens mij trekt hij de lijn helemaal door, Gio, sinds de afgelopen Tour de France.
Ja, die blijft doorrijden. Dat hebben we ook in die voorbereidingskoersen gezien. Hij heeft er eentje gewonnen. Wat was het? Dat was de Vaar, hè, geloof ik, en de Alp. Nou, in ieder geval, ja, die jongen die is prima in orde. En dat vind ik wel mooi, dat hij gewoon even gretig rijdt als dat hij vorig jaar reed. Dus niks gearriveerd door een toeroverwinning. Nee, klasse.
Ja. Hoe lang zal hij bij zo'n ploeg blijven, denk jij? Want kijk, als hij zo blijft presteren, dan is het natuurlijk vrij logisch dat hij vrij snel overstapt naar een andere grote ploeg. Die misschien ook wel diep in de buidel kan tasten, maar wat meer gebouwd kan worden, zodat je meerdere jaren achter elkaar een ronde kunt winnen bijvoorbeeld. Hoe lang zal dat nog duren?
Volgens mij heeft hij een contract tot 2026.
Weet je.
Ja, langste contract.
Langste contract, ja. Vanmiddag werd dat bekendgemaakt, volgens mij. Ja.
Oh, dan, ik ben...
Ja, hij zal goed verdienen daar, dus ja. Dat is het probleem niet.
Ik ben weer lekker op de hoogte, dat blijkt wel.
Nee, maar ik weet ook niet of zo'n jongen echt moet gaan verkassen om beter te worden. Het kan best wel zijn dat hij bijvoorbeeld bij Ineos, dat de begeleiding beter is, of bij Jumbo, of weet ik veel wat, maar... Ja,
het eigenlijk. Kijk, je kunt beter als een losse renner, denk ik, naar een ploeg gaan waar heel veel goede renners zitten, dan dat een ploeg allemaal goede renners erbij moet kopen. Dat het lijkt me een langer proces. Dan is de weg naar succes duurt langer, denk ik.
Ja, maar ja, het succes heeft hij al gehaald. Hè, op het moment dat niemand het eigenlijk verwachtte. En ook wel een beetje door slimmigheid van de ploeg. Mm-hmm. Met de manier waarop ze die klimtijd, ja, precies. Dat. En die klimtijd werd tot in een treuren verkend en precies weten waar het wisselpunt moest zijn van de fiets. Ja. En allemaal dat soort zaken. Ja, dan hebben ze daar net even weer iets slimmer gehandeld dan de mannen van Jumbo-Visma.
Ja.
Waarbij je het idee had van dat ze eigenlijk een beetje bekeken waar ze, of ze zouden wisselen en waar ze zouden wisselen.
Mm-hmm. Ja. Oké.
Ik denk, ik kwam ook in de rode lantaarn, zeg maar. Ik heb zelf ook moeite met die namen zoals Machine en maar Alan Piper is echt wel daar, als je dat als ploegleider hebt, zoveel ervaring en zoveel kunde. Ja, dat, ik denk dat het voor Pogacar echt met zijn jonge leeftijd daar zoveel rust van krijgt voor zo'n man die je zo begeleidt.
Ja.
Ik denk dat het een goede plek is voor hem.
Ja. Oké, nummer 3.
Ja, daar ga ik me niet geliefd mee maken, maar Mathieu van der Poel.
Oei.
Klopt allemaal niet, waar in dit. Ik denk dat je eerst Excel moet updaten, want dit gaat helemaal mis.
Nee,
ja,
ik
moet nog een paar algoritmes extra draaien, zal ik jullie gerust mee stellen. Maar ja, er staan er twee voor die net iets meer punten scoren.
Ja, nou, ik denk dat het geen gekke gedachte is, hoor, op de derde plaats, om heel eerlijk te zijn.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk ook niet.
Gio, wat vind jij ervan?
Ja, vorig jaar veel tegen, hè? Dus dat neemt hij misschien wel een beetje mee. En ja, ik weet je, als het gaat om de eerste drie plekken, dan dat zit dan allemaal zo dicht bij elkaar. En ik snap absoluut wel wie de nummers 1 en 2 zijn. En ja, daar kan ik me gewoon heel erg in vinden. Omdat, ja.
Mm-hmm.
Kijk, Van der Poel steekt er niet zo met kop en schouders bovenuit op dit moment. Dat je bij wijze van spreken op zeker kunt zeggen, hij rijdt ze allemaal aan gort. Mm-hmm. Dat hebben we gewoon gezien in de wedstrijd in Le Samen inderdaad vandaag en ook in Kuurne. Dus die groeit naar de vorm toe. Die moet gewoon de topvorm hebben straks in april.
Ja. Oké. Arjan, dan blijven er een Fransman en een Belg over, denk ik, of niet?
Ja.
Nee, ik kan Benal. Nee, dat is gekheid natuurlijk. Ik kan Benal. Jij bent wel trouwens, hè? Ja. Nee, het is inderdaad Julien Alaphilippe op nummer 2. Wat betekent dat Wout van Aert als favoriet gezien wordt door de computer?
Ja, lijkt me niet heel gek natuurlijk.
Nee.
Ik denk dat Wout van Aert de eerstvolgende is die zijn eigen strook krijgt.
Ja.
Toch of niet? Je krijgt toch een eigen strook, toch? Als je 3 keer de straat wint, heeft Cancellara toch ook?
Oh ja, maar dan moet hij wel nog 2 keer, hè?
Ja, maar dat vind ik wel een renner die dat nog 2 keer gaat doen. Ik denk dat die wedstrijd wel echt op zijn lijf geschreven is. Nog meer dan voor Van der Poel, denk ik. Gezien het wattage wat je moet draaien. De power die hij heeft, die Mathieu ook wel heeft, denk ik. Maar ik denk dat hij dat deze wedstrijd nog meer voor Van Aert is dan Van der Poel. Maar ik kan er ook helemaal naast zitten natuurlijk. Ik ben geen kenner.
Nee, maar hij heeft inderdaad een grotere motor, hè, als je het vergelijkt met Van der Poel. Maar dat hebben we de afgelopen Tour wel gezien. En ook wel ongelooflijk vermogen om inderdaad gewoon te klimmen. Ja. En dan zijn die klimmetjes daar in Toscane zijn wel heel iets anders dan in de Tour, in het hooggebergte. Maar toch, ik bedoel, dat zijn wel hele vervelende, lange, ja, rottige klimmetjes. En dan inderdaad ook nog een keer op die Sterrata, op dat gravel. Dus ja, ik geef het je te doen. Nee, ik zou ook absoluut, dus daarom ben ik het helemaal met Arjan eens. Ik zou ook absoluut voor Wout van Aert gaan. Omdat die man is gebouwd voor dat werk.
Ja, ja.
Arjan, nog een vraagje. Jij hebt wel eens in het verleden gezegd, hè, dat jonge renners die in één keer beginnen te winnen en succesvol zijn, dat het lastig is voor het algoritme om dat op te pakken. Ja. Maar zo'n jongen als Tom Pidcock, die staat nu wel op de lijst. Kun je daar iets over zeggen? Of heb je daar nog te weinig gegevens over?
Nee, ja, die valt bij mij nog buiten de top 30. Dus dat is echt gewoon te weinig gegevens. En heb ik van het winter al nog meer jeugdwedstrijden ingeladen om maar jonge talenten nog mee te kunnen leren. Maar ik ben bang dat de computer eerst een paar resultaten moet zien voordat hij hem op kan pakken.
Ja,
computer. En dan was Derdes in de omloop echt al een mooie prestatie, maar nog niet.
Nee, computer says no, zeggen ze dan.
Ik ben wel benieuwd naar wat hij gaat doen.
Ja, ik ook zeker.
Ja, wij ook. We hebben een vraag van Tom Mol. Dus
mochten mensen nog vragen hebben, dan gooi hem erin. Want we gaan ook al richting het einde. We zouden een uurtje doen. We zitten er alweer overheen. Dus Tom, kom erin.
Tom, welkom.
Ja, goedenavond. Van Aert heeft als een van de weinigen geen wedstrijd in de benen van 200 plus kilometers. Gaat dat niet in zijn nadeel zijn in zijn eerste wedstrijd?
Dat is een goede vraag.
Goede vraag. Hij heeft wel heel vaak de tijden opgegaan, zag ik op zijn Strava.
Ja, dat is toch anders dan een wedstrijd, denk ik. Dan heb je het zelf in dan.
Maar Wout van Aert kan dat, hè. Wout van Aert is echt een meester in het zich voorbereiden op wedstrijden, zeg maar, waar hij alleen in training en op trainingskampen en dergelijke gewoon zijn voorbereiding doet. Zonder wedstrijdkilometers in de benen. Dat heeft hij ook wel eens gezegd van dat hij wel eens een beetje, ja, niet lacherig, maar wel verbaasd wel eens kijkt naar wat oudere renners, en dan doelt hij op Van Avermaat en dat soort mannen die allemaal tig voorbereidingskoers in de benen moeten hebben voordat ze het openingsweekend rijden. En hij zegt dan ook van, ja, weet je, afgelopen jaar was natuurlijk gewoon het beste voorbeeld. Eerst natuurlijk dat herstel van die verschrikkelijke val in de Tour van 2 jaar geleden, waardoor hij alles alleen heeft moeten doen, waardoor hij geen koers heeft kunnen rijden. Dan kan die koersen gaan rijden, dan vallen alle koersen weg. En wie komt er als beste uit die totale lockdown en uit die rustperiode? Wout van Aert. Dus nee, dat zie ik niet zo somber in. Ik denk dat hij zich juist heel goed kan focussen van, oké, dat is mijn eerste wedstrijd, daar ga ik rijden. En dan staat hij er, dan kan hij inderdaad de vermogens trappen die hij daar moet trappen.
Maar wel een goed punt, Tom. Dat
ja, zeker. Absoluut.
Ja.
Dankjewel.
Ik zie het zo voor me dat Van Aert natuurlijk goed begeleid wordt. Hè? En die heeft natuurlijk een bepaalde mate van talent. Maar volgens mij is het ook zo'n renner die, als hij een darter was, dan zou hij een foto van Van der Poel ergens hebben hangen en dan de hele tijd opgooien. Volgens mij is hij ook maar met één ding bezig, constant van, ik moet Van der Poel verslaan. Volgens mij zal dat er een beetje in zitten of niet? Misschien onbewust? Wat denk
ja, zoals Johnny Davis dat deed, hè? Met
de koelkast. Erben. Ja,
die had inderdaad op de koelkast een fotootje hangen van Wennemars.
Ja.
En nee, maar weet je, als je naar Van Aert kijkt, ik heb daar toch wel een beetje over lopen denken de afgelopen tijd. Van dat is in mijn ogen misschien wel gewoon de ultieme prof. Die alles gewoon doet zoals het moet. Die verbeterd is, maar ook niet de fout maakt die Van der Poel bijvoorbeeld vorig jaar maakte. Door te veel te trainen in de periode van stilstand. Hè, want dat had Van der Poel natuurlijk gedaan. Maar die zich ontzettend goed kan concentreren en zich aan schema's kan houden. En ook opdrachten uitvoert. Hè. Neem die hele polemiek van afgelopen jaar in de Tour in Vlaanderen. Dat iedereen schande ervan sprak dat hij moest knechten voor Primoz Roglic. Van Aert hoor je daar helemaal niet over. Die denkt ook van, jongens, prima. Ik heb mijn 2 kansjes gehad. Ik heb 2 etappes gepakt. En volgend jaar ga ik misschien wel voor de groene trui. Dus ik denk dat hij qua mentaliteit, maar ook qua fysiek, dat het misschien wel de ideale prof is.
Ja, en ik denk dat je net het cv hebt voorgelezen wat hij in kan leveren bij Team Ineos. Volgens mij opper de Willem Dunok dat ook al. Het is echt een wat dat betreft op den duur misschien wel een Ineos renner qua arbeidsethos en als je het zo beschrijft. Het is niet een vrij buiten.
Het is tot 24 nog vast, hè?
Ja, maar goed, ja, je weet hoe dat gaat. Hij zou ook langer blijven bij die andere ploeg. En toen was hij ook in één keer weg. Ik verwacht wel dat hij blijft, hoor. Maar ja, er kunnen natuurlijk gekke dingen gebeuren. Maar ik denk dat je daar wel dat zo is, Gio. Oké. Okay.
Ja, maar hij voelt zich thuis bij Jumbo-Visma. Dus,
ja, dat is waar.
En ze zijn over de brug gekomen, want dat was natuurlijk toch wel even spannend. Hè, van of ze het geld konden vinden om hem te betalen. Want ja, hij zit toch in dezelfde pikorde als de grote namen daaruit de ploeg. Dus moest ook veel meer gaan verdienen. Dus ik denk dat hij tevreden gesteld is. Kijk, als ze daar nou heel moeilijk hadden gedaan, dan had je inderdaad wel kans gehad dat hij op een gegeven moment zou denken van, ik vertrek naar een andere ploeg.
Ja.
Maar hij krijgt gewoon zijn zin. En terecht. Ik bedoel, dit is echt een hele waardevolle pion. Mm.
Trekt hij dan ook niet een beetje een lange neus naar België? Want we weten allemaal dat de Belgen, die zijn nogal chauvinistisch ingesteld. Dat mag natuurlijk. Dat missen wij nog wel eens een keer als Nederlander. De druk vanuit België zal natuurlijk ook toe gaan nemen. Hè? Als ze zien van hij gaat winnen. Hij moet nu zijn eigen koersen rijden. Ja. Want ik geloof dat Wout het afgelopen weekend nog steeds had over het feit dat Roglic niet voor hem had gereden. Dat zit nog een beetje dwars. Dus in hoeverre kan hij dan lang blijven rijden? Als de druk gaat toenemen vanuit België, is hij daar ontvankelijk
voor? Nee, maar hij trekt zich, dat is nou het lekkere. Kijk, dat is misschien het voordeel voor hem van het rijden bij een Nederlandse ploeg. De nuchterheid. En hij, dit is ook geen jongen, zeg maar, die een grote mond heeft. Of die claimt dat hij de allerbelangrijkste renner in de ploeg is. Hij heeft ook wel eens gezegd van, nou, ik spreek liever met de benen. Nou, een heerlijk cliché, maar dat doet hij ook. Hè. Je hebt hem ongetwijfeld afgelopen jaar wel eens gezien op filmpjes na zo'n etappe-overwinning. Het is geen woordkunstenaar die eventjes een fantastische speech eruit gooit. Maar die jongen die zit daar gewoon tevreden. En ja, wat ik zeg, hij krijgt zijn kansen daar binnen die ploeg. Kijk, en de lange neus naar België, dat is misschien wel in de richting bijvoorbeeld van Patrick Lefevre.
Ja.
Die ooit de kans kreeg om hem binnen te halen. Hè, toen hij bij zijn ploeg daar weg wilde. En die durfde het niet aan. Omdat hij Patrick Lefevre had het idee, zolang hij een contract heeft, ga ik me er niet aan branden. Want dat wordt een procedure. Dat wordt een, weet ik veel wat voor zaak, misschien wel bij het kas. Dat ga ik verliezen. Ja, en Jumbo heeft daar gewoon heel handig op ingespeeld. Dus die waren gewoon alerter dan Quickstep, die normaal gesproken toch echt wel een handje heeft van het slim en snel contracteren van goede renners. En zeker van jonge renners.
Ja inderdaad. Oké. Arjan, bedankt voor de mannelijke favorieten, de top 10. Heb je nog een dark horse voor ons?
Ja, ik riep al Bernal.
Oh ja, Bernal,
in de start. Maar het gaat regenen, dus Tim Wellens als dark horse.
Ja, wat denken jullie van Moritz?
Ja, nou ja, goed.
Zou misschien ook nog kunnen.
Ja. Maar dat vind ik, ja, ik weet niet. Mohoric, Strade, dat rijmt niet helemaal voor mij. Ik weet niet waarom, kan ik niet uitleggen. Maar dat is nog niet echt een renner waar ik gelijk aan denk. Maar ja, het is wel een sterke renner natuurlijk.
Het is ook wel een daredevil, hè. Dus, en dat moet je zeker hebben in de regen als je daar in die afdalingjes zit.
Ja, ik zat dan eerder te denken aan Hirschi. Maar goed, daar weten we inmiddels ook niet veel meer van.
Nee. Hirschi, DNS, hè. Dit wat staat.
Nee, ja. Wat zeg jou dat, Gio?
Gianluca Brambilla, dacht ik nog.
Oh, Brambilla.
Die heeft ook al een koers goed gereden.
Ja.
Die zal ook klaar zijn om Mollema te ondersteunen of voor eigen succes te gaan.
Ja, oké. Okay. En heb jij ook nog naar de dames gekeken, Arjan? Of is het gewoon Annemiek van Vleuten en verder niemand?
Ja, dat is een beetje saai. En ik heb het algoritme nog niet gedraaid. Maar ja, ik ben heel benieuwd naar eigenlijk het hele Nederlandse contingent. Vos staat volgens mij op de startlijst daar. Ik ben benieuwd naar haar eerste race.
Ja.
Ellen van Dijk en Annemiek misten de split in omloop. Ik ben benieuwd hoe zij ook daar in Strade tekeer gaan. Ja, ik kijk er weer naar uit.
En zo'n Demi, Demi Vollering, staat die er ook bij of niet?
Staat nu nog niet op de lijst. Okay.
Ik denk dat er bij de vrouwen iemand wint die in een paars shirt rijdt.
Dat is bijna, dat is de halve peloton,
Sebastian.
Ja, dat
is wel makkelijk gemaakt.
Daar heb je een derde te pakken. Ja, maar dat is toch ongelooflijk? Ja, daar hebben we het afgelopen weekend in een andere groep ook al over gehad. Maar dat is toch echt wel bizar. Dat je dan als drie ploegen bijna in dezelfde kleur rondrijdt.
En ik snap de UCI ook niet dat ze dat toestaan. Ik bedoel, de UCI bemoeit zich overal mee. Met de lengte van de sokken en noem het allemaal maar op. En met op de bovenbuis afdalen. Maar
hier moet er gewoon iemand, een coördinator zijn die zegt, dames of heren, organisatoren van die ploeg, jullie shirts lijken veel te veel op elkaar, ja. Gaan maar wat anders bedenken. Ja. Ik snap dat echt niet.
Nee, ik ook niet. Nou, en jij zegt de sokken.
Nee, wat ik graag betreft, ik denk inderdaad, ik denk een blauw shirt, gewoon Annemiek van Vleuten, want die is geprikkeld na afgelopen weekend, na de omloop, waar ze de slag gewoon behoorlijk miste. Dus ik denk dat die zwaar geprikkeld is om daar eventjes iets recht te zetten.
Ja. Sebastian, jij wou nog wat zeggen?
Nee hoor, nee. Dat ging over dat paars.
Oké. Gio, je noemde nog net even sokken. De sokken van Van der Poel vond ik ook al een beetje aan de hoge kant afgelopen weekend. Ik weet niet of je dat is opgevallen, maar die staat ook bijna onderaan zijn knie.
Het is me niet opgevallen, maar weet je, dan zal het waarschijnlijk net hebben voldaan aan de lengte, want anders was er wel zo'n sokkenopmeter geweest,
ja.
Die had gezegd, dit kan niet. Hoewel ik wel vaak heb gezien, volgens mij was dat bij een wereldkampioenschap, dan moest ik wel om lachen. Dan kwamen ze die sokken opmeten, en dan hadden die mannen hadden de sokken een beetje naar beneden gedaan, en zo gauw die UCI-official weg was, huppakee, de sokken weer omhoog, tot bijna bij de knieën, en koersen maar.
Ja. Nou, misschien is die official wel gewoon, heeft hij gewoon een sokkenfetish en doet hij net alsof het een functie is. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar goed.
Lijkt me leukere fetishes te bedenken.
Nou ja, inderdaad. Sebastian, ik zei, we hebben nog een vraag voor je. Jij gaat niet op de motor naar de Strade Bianche, want waarom zijn jullie daar niet met NOS? Nee.
Dat heeft ook met rechten te maken. En die wedstrijd hebben we ook nog nooit trouwens gedaan op de motor. Mm-hmm. Lijkt me wel gaaf om dat een keer te doen. Nee, maar dat heeft ook gewoon met rechten te maken. En ook historie en wanneer heb je wel ruimte uitzending en wanneer niet. Dus daar met dat soort afwegingen heeft dat allemaal te maken. Dus inderdaad geen motor in de Strade Bianche.
Is dat dan wel een koers die bij jou bovenaan je lijstje staat, waarvan je zegt, van die wil ik ooit nog een keer als motard meemaken, of iemand achter de motor? Of zijn er nog andere koersen dat je zegt, van nou, daar heb ik ook nog nooit gereden, die wil ik ook graag een keer doen?
Nee, het lijkt me wel heel gaaf om die wedstrijd een keer te doen, ja. Omdat dat ook natuurlijk een wedstrijd is waar grote onderlinge verschillen worden gemaakt. Dus ja, waar we het er straks ook over hadden met Parijs-Roubaix, ja, dan voeg je echt wel wat toe. Op de motor. En dan kun je mooi die groepen opzoeken die buiten het zicht van de camera zijn. Dus die staat wel op het lijstje, ja. Maar ik denk niet dat het er zo makkelijk van gaat komen, nee. Hoor. Vanwege de rechten. En ook omdat het op een zaterdag is, dan is er geen eigen uitzending, geen langs de lijn. Dus ja, dat zijn allemaal al redenen om dat niet te doen.
Nee, precies. Maar nu hoor ik jou eigenlijk zeggen dat dat zijn de twee koersen waarbij je heel veel overzicht hebt. Hè? Dat biedt ook een stukje rust en dan kun je heel veel informatie delen.
Ja, en bergetappes in de Tour, ja. En zo. Weet je. Als het echt waaieretappes, als het echt uit elkaar wordt gereten als het ware.
Ja.
Ja, dan dat is voor mij het leukste werk en het spannendste werk. Omdat je dan echt renners kunt zoeken die Gio of de televisiecommentatoren niet zien.
Nee, wat is dan een van de lastigste koersen in het programma, die voor iemand achter de motor echt moeilijk te verslaan zijn?
Ronde van Vlaanderen is altijd wel lastig, omdat het heel veel smalle wegen zijn. En dan is het veel draaien en keren. En daar blijven de verschillen vaak ook heel klein. Daar kan het gerust een uur duren dat je drie groepjes hebt die binnen een minuut van elkaar rijden. En dan mag je er niet tussen. Je mag pas officieel met een minuut verschil tussen groepen in. Mm-hmm. Dus ja, als het heel lang heel klein blijft, dan moet ik of ervoor blijven, of je moet achter bijvoorbeeld een derde of een vierde groep gaan zitten.
Ja.
Dus dat is wel lastig werken dan in Vlaanderen. Het voordeel wel weer dat je daar wat makkelijker natuurlijk kunt afsteken.
Ja, afsteken,
omdat
ja.
Je wat makkelijker een keer links of rechts af kunt slaan en dan een stukje van het parcours overslaan.
Juist. Ah ja, kijk. Ik wist niet dat jullie ook gingen afsteken, maar dat is...
Ja, wij mogen bijvoorbeeld, niet tussen groepen, dat is in de Ronde van Vlaanderen dan altijd de afspraak die wordt gemaakt, niet tussen de groepen over de Quaremont en de Paterberg. Dus die zone, eigenlijk vanaf de voet van de Quaremont tot aan na de afdaling van de Paterberg, mogen wij niet tussen de groepjes inrijden, behalve op dat hele brede stuk tussen de Quaremont en Pater, daar mogen we ons heel even laten afzakken. Maar wat we meestal doen, is dat we bovenop de Quaremont links afslaan. Eigenlijk bij het oprijden van het Quaremontplein. Daar zorgt de organisatie altijd voor een afsteekpunt. En dan kun je linksaf en dan rij je parallel eigenlijk aan het parcours naar de voet van de Paterberg. En dan kun je daar voor de renners uit weer omhoog. En dan bovenop de Paterberg of na de afdaling wachten we daar de koers weer op. Maar dat is dus altijd een fase waar we niet mee mogen. En datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de Koppenberg. Daar moet je ook altijd omheen.
Ja, juist. En dan zit je dan achter op de motor. En je zei net ook al te loops eventjes van bergetappes. Daar kun je ook veel overzicht bieden. Nu moet je bergen op, maar ook bergen af. Nu is dat, zien wij dat meestal als mensen in de auto zitten. Dan zien we dat mensen die als gast meerijden zich vastklempen aan de deurklink. Of nou ja, aan de hanger daarboven. Hoe is dat om zo'n bergetappe te doen van achter een motor?
Ja, dat is wel heel kick. Maar ik moet zeggen dat meestal ben ik zo met die uitzending bezig dat ik het niet echt in de gaten heb hoe link het kan zijn. Omdat je toch geconcentreerd zit te luisteren naar wat Gio zegt, naar wat de koersradio allemaal meldt. Maar ik heb wel een paar momenten gehad hoor, dat ik dacht, oei, waren we maar beneden. Gaan we nog een keer, ik weet niet meer precies welke col dat was. Dat was ergens in de Alpen. En dan reden we een hele brede weg naar beneden, een kilometer of 90 achter een groep aan. En dan kwamen we in zo'n wintersportplaatsje en de lokale autoriteiten hadden bedacht om het verkeer af te remmen. Dus bij de ingang van dat wintersportplaatsje een nogal groot uitgevallen verkeersheuvel, drempel neer te leggen. Nou, daar werd je echt gecatapulteerd. En de afdaling van de, hoe heet het weer, Comet de Roseland, waar Tom Dumoulin in de aanval ging een paar jaar geleden in afdaling. Dus dat is de oostkant. Ja, oostkant. Dat is echt een verschrikkelijke afdaling. Dat is ook waar Johan Bruyneel ooit in de jaren 90 het ravijn in viel.
Ja.
Dat, als ik zie dat die in het tourparcours zit, en vooral zeg maar op die manier, dus aan de oostzijde naar beneden, ja, dan heb ik bijna al bij voorbaat knik in de knieën. Want dat is echt een hele, ja, echt een linkstuk. Omdat je die bochten, die lijken altijd weer net iets scherper te zijn dan dat je denkt. En ja, dat... Dan ben ik al blij als we daar weer beneden zijn.
Ja, maar dan nog denk ik dat je het liever doet op een motor dan in een auto, of niet?
Ja, nee, natuurlijk. Ik voel me altijd weer bevoorrecht als je daar rijdt. Zeker tussen die groepen in. Het is altijd wel, ook in de afdaling, zaak dat ik goed meekijk met mijn motaar. Welke rennen ze vooral natuurlijk van achteruit terugkeren.
Ja.
Dus wat dat betreft ben je dan soms echt wel met 2, 3, soms 4 dingen tegelijk bezig. Want er roept ook nog wel eens een regisseur iets in je oor met een vraag. Of dat ik met Gio aan het overleggen ben. Waar zal ik gaan zitten? Of waar zit ik? En wie zie ik? Etcetera. En dan heb je de koersradio. Dan ben je ook nog aan het meekijken. Maar nee, het is een prachtige plek om de koers te volgen. En zeker in die bergetappes geeft dat echt wel een kick.
Ja, nou, ik kan me nog een reportage herinneren die tijdens de avondetappe werd getoond. Dat ze met jou meekeken. Van hoe doe je dat op zo'n motor? Je had zo'n boekje bij. Het is, je hebt je bureau zeg maar achter de motor zitten. Het is behoorlijk multitasken. Maar ik hoop dat je tijdens de klassiekers toch ook nog een beetje bij mag zijn. Dus duimen voor je.
Ja, dat hoop ik ook. Ja, dat hoop ik ook. Het zou mooi zijn. En eigenlijk hè, hoop ik eens een keer op een kletter natte Parijs-Roubaix. Want dat heb ik nog niet meegemaakt.
Nee, och, nou, en, dat is een pijnpuntje dit hoor. Want de afgelopen keer...
toen ik net bij de NOS werkte, toen deed ik de interviews. En toen reden we in 2001 naar Compiègne om alle paparazzen op te halen. En toen zat ik in één auto met Jacques Chappelle, Ferry de Groot en met George Freuli, die toen op de motor zat. En de Groot die heeft toen echt alleen maar aan George iedere 5 minuten gevraagd. Oh, George, hadden je regenpakt bij je? Want dat was toen op zaterdag al echt verschrikkelijk weer. Maar dat werd natuurlijk wel een legendarische Parijs-Roubaix. Dat was diegene die Knaaf won.
Ja.
Ja, en echt... Zo'n kletskledde natte Roubaix, dat hoop ik toch ook nog wel een keer toch wel een keer mee te maken. Dat lijkt me heel bijzonder. En ja, sowieso wordt het natuurlijk een geweldig voorjaar met en Van der Poel en Van Aert die elkaar in de ene naar de andere wedstrijd gaan uitdagen. Dat is toch iets om echt naar uit te kijken.
Zeker, zeker. Het kan alleen nog maar mooier worden.
Zaterdag is het duel, dus
ik
zit er klaar voor.
Zeker, ik ook. Maar wij gaan eerst nog even een stukje greffelen, geloof ik, hè?
Check.
Zelf.
Hey. Gaan we onze eigen straten doen.
Precies. Een koude editie. Hey Bastiaan, willen we nog vragen bespreken? Ik weet niet of nog mensen vragen hebben. Had jij nog wat gezien?
Ik zie momenteel geen handjes de lucht in. Dus voor nu zijn er geen vragen. Maar misschien zijn er mensen die wat willen vragen aan de gasten. Aan de gastsprekers.
Ja.
Ik kan mijn handje niet opsteken, maar ik heb eigenlijk nog wel een vraag.
Dat mag, Tom.
Ga je gang, Tom.
Ja. Als ik naar de beelden kijk van nu, dan denk ik van, wanneer komen er nieuwe technieken bij de uitzendingen bij? Ik bedoel, die tegenwoordig prachtige dronebeelden, die denk ik toch best wel een aantal motoren of camera's ook kunnen vervangen in het peloton. Wordt daar op dit moment al mee geëxperimenteerd? Of zien ze daar überhaupt een toekomst in?
Ja, toekomst zal er zeker in zijn, dat denk ik wel. Alleen, ik ben niet echt een drone-killer. Dus over kenner, drone-kenner. Dus correct me if I'm wrong. Maar volgens mij kan een drone nog niet super lang in de lucht blijven hangen. En het probleem is ook dat je voor een drone natuurlijk wel redelijk in de buurt moet staan. Ik ken iemand die bij de NOS veel drone-werk doet. Die heeft er ook zijn papieren voor. Maar die moet toch altijd wel redelijk in de buurt staan van waar die vliegt. Dus op het moment dat jij een drone een helikopter wil laten vervangen, ja, dan moet je al bijna weer mee gaan rijden in de koers om dat ding te besturen. Volgens mij is dat allemaal nog niet zo makkelijk te realiseren. Maar er wordt wel mee geëxperimenteerd. En zeker ook inderdaad met mobiele technieken. En wat we natuurlijk ook vaker zien is live beelden vanaf een fietsen. Ja. Dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar.
Ja.
En daar wordt nu, ik zag in de UAE toe, zag ik ook live beelden geschakeld worden vanaf de fiets van een van de renners. Dus dat soort dingen, daar wordt wel mee geëxperimenteerd. Maar ik weet van het bedrijf dat bijvoorbeeld de Tour in beeld brengt, in Parijs-Roubaix. Want daar werk ik dan tijdens de Tour ook veel mee samen. Daar zit ik als het ware 3 weken intern, omdat die ook de techniek verzorgen voor de motor van ons. Dat zij verder nog niet bezig zijn met dronen in de wedstrijd, zeg maar. Dat gaat allemaal nog per heen.
Ja. Nou, ik denk dat bij de cross dat ze daar wel wat meer kunnen innoveren. Omdat je daar van die lijnen of parcoursen kunt halen.
Ja, precies. Ja, bijvoorbeeld. En inderdaad, weet je, een ronde van Vlaanderen wat of een Amstel Gold Race. Dan kun je natuurlijk ook wat makkelijker op een bepaalde plek blijven rondhangen. Precies. En dat is natuurlijk bij een van A tot B wedstrijd, bij een toeretap is dat lastiger.
Ja, nou, en de beelden vanaf de fietsen zijn natuurlijk mooi. Maar dan denk ik, dan moet je ook wat doen aan de microfoon vanaf de fiets. Want je wil natuurlijk ook horen wat ze zeggen. Je hebt het nu ook bij die voetballers en dan kun je nu ook horen wat ze af en toe zeggen op het veld. Dan maakt het ook, geeft het ook weer een nieuwe dimensie aan de sport. Hè? Hoe ze elkaar kunnen coachen en allemaal enzovoorts. Want ik vind het wel een goed punt wat je opbrengt, Ton. Ik denk dat de enige innovatie die ik nog graag zou willen zien, het is voor de mensen die nu ook af en toe op Zwift rijden. Dan heb je aan de rechterkant van je beeldscherm heb je alle namen. Dan heb je de positie live ten opzichte van elkaar. Dat zou ik graag willen zien. Dat je niet moet wachten op, Sebastiaan, op informatie van de motor. Maar dat je gewoon constant kunt zien.
Nee, geen probleem. daar wordt ook wel veel mee geëxperimenteerd. Maar dat blijft toch zo nu en dan wel ook fouten weergeven. Ja. Ik kan me van de Tour van een aantal jaar geleden, misschien dat Gio dat ook nog wel weet. Volgens mij ging dat om Kelderman, Gio. Maar in ieder geval, op een gegeven moment riep Gio en die vroeg wat aan mij. Maar ja, ik dacht dat het dus Kelderman was. Ja, die rijdt op 3 minuten. Ik zei, nou, volgens mij heb ik die net nog zien rijden. Nee, hij staat op mijn scherm. Want toen kwam ook net de schermen in dat dus de commentatoren aan de finish op GPS kunnen meekijken waar de renners zich bevinden. Dus wij hadden staan wachten en op een gegeven moment na een paar minuten zijn wij weer ingepikt. Want ja, geen Kelderman te bekennen. Dus ik naar toen nog Frans Maas. Hij reed dus nog bij Lotto Jumbo, de voorganger van Jumbo Visma. Ik naar Frans Maas toe. Ik zei, wat is er met Kelderman aan de hand? Ja, nee, niks. Oh, oké. Dus ik doorgeef aan Gio van, nee, er is niks aan de hand. Bleek dus inderdaad dat hij van fiets gewisseld was. En de transponder die Gio nog in beeld kreeg, dat was de transponder die dus op de ploegleiderswagen stond, op de fiets, op de ploegleiderswagen, ja, 3 minuten achter het peloton. En maar Gio kan daar meer over vertellen, denk ik, maar dat blijft toch altijd nog wel ook fouten met zich meebrengen.
Ja, ik weet dat ze bij de VRT op dit moment gewoon heel hard nadenken inderdaad over, via die transponders dan toch nog wel, want ja, het is wel eigenlijk de enige manier. Wat je ook zou kunnen doen is bijvoorbeeld de renners, zoals je dat ook wel bij atletiek hebt, een soort van enkelband omdoen of iets dergelijks. Ik bedoel, dan heb je met een fietswissel, heb je niet meer het probleem dat je transponder weg is, hè, maar dat je ze op die manier kunt tracken. En zij willen gewoon, kijk, wat nu het geval is dat op het moment dat er een kopgroep ontstaat, en het is een wat ruime kopgroep van 15 of 20 man, dan gaat er een man op de motor naast rijden, Mark Bolle is dat in België, en die gaat die nummers noteren, die belt dan die nummers eventjes, of die gaat via zijn verbinding, meldt hij de nummers eventjes aan de jury. En voordat het zover is, ben je gewoon een paar minuten verder voordat je die samenstelling van die kopgroep weet. Ja, het zou natuurlijk prachtig zijn als je het gewoon live ziet ontstaan. En Waar ook bijvoorbeeld over gesproken wordt in België. Want we hadden het net over die drones. Is bijvoorbeeld bij de Paterberg of bij de Quaremont. Dus bij dat soort beslissende momenten om daar dan wel een drone boven te hangen. Waardoor je die koers natuurlijk veel mooier dan vanaf zo'n flyline. Dat is zo'n camera aan een lijn. Die heeft altijd hetzelfde shot. Maar dan kun je ervoor, kun je erachter, kun je ernaast kun je gaan vliegen. En dan heb je natuurlijk hele spectaculaire beelden van de beslissing in de koers. En Tom Dumoulin, die heeft vorig jaar geroepen. Dat was een ideetje van Daan Olivier, voormalig ploeggenoot van hem. Geef al die renners nu niet een cameraatje onder het zadel mee, maar een cameraatje bijvoorbeeld op de helm of op de borst. Zodat je gewoon echt vanuit hun perspectief eigenlijk de koers ziet. En dat je als kijker op een gegeven moment, net als in de Formule 1, kunt kiezen of je met Peter Sagan bijvoorbeeld mee de Quaremont op wil rijden. Of dat je met Nibali mee een afdaling in wil gaan van de Tour de France. Kijk, dan maak je natuurlijk echt wel dat hele spelletje voor die kijker. En met die kijker die veroudert. Maar maak je ook veel interactiever, zodat de jeugd waarschijnlijk wat meer gaat kijken. Dus er wordt echt wel over nagedacht. Maar heel hard loopt dat niet. En het zijn vooral ook vaak de technische beperkingen inderdaad. Want als jij van 189 renners een camerasignaal doorkrijgt. Ja, dat wordt een hels karwei om dat alleen al gewoon te gaan kiezen voor een regisseur. Wat schakel ik voor en hoe schakel ik het voor? Zet ik dat in een klein beeldje of laat ik de koers in een klein beeldje zien? Dus daar zitten nog heel veel haken en ogen aan.
Ja, nou goed. Er kan de komende tijd denk ik wel heel wat gebeuren. Maar techniek laat ons nog even in de steek, ben ik bang om dat zo te doen. Ik zie ook wel echt wel mogelijkheden. Over camera's gesproken. Aanstaande donderdagavond, dan zitten Bastiaan en ik er ook weer voor. Ik denk, laat ik even een bruggetje maken. Want volgens mij is het wel tijd om af te ronden. We zouden vorige keer een half uurtje doen. Toen werd een uur en een kwartier. En nu een half uurtje of een uurtje. En nu zitten we al bijna op anderhalf. Dus we gaan weer lekker.
Volgende keer gaan we voor 5 minuten. Van een half uurtje. Dan wordt het 10.
Gio spreekt al van de volgende keer. Dus wellicht kunnen we dat doen. Goed, als je het goed vindt, Gio, Sebastian, Arjan en de rest gaan wij afronden. Donderdag dan maken we Het is Koers TV met Douwe Doorduin en misschien nog een andere gast. En dan gaan we het hebben over een amateur die mee wil doen aan het NK tijdrijden, top 10 wil rijden. Dus hoe zich die daar wil voorbereiden, gaan we dan horen. Zo gezegd, mocht je later hebben...
Punten.
Sorry Bastiaan, ik onderbrak je.
Ja, ik zei interessante punten, hoe hij zich daarop voorbereidt en wat hij daarin allemaal tegenkomt. Eigenlijk als amateur, hè, maar hij kan toch wel echt belachelijk hard fietsen. Maar interessante onderwerpen om ze met hem te bespreken.
Precies. Nou, en mocht je nu hierin zitten en ideeën hebben, suggesties hebben van zaken die wij eventueel nog kunnen gaan bespreken in Het is Koers TV of misschien in een andere clubhouse, dan schroom niet om ons te benaderen via de sociale kanalen of via de e-mail tv@hetiskoers.nl. En dan danken wij jullie voor je aandacht. We hebben dit opgenomen. Dit publiceren we ook als een podcast. Dus mocht je aan het einde zijn binnengevallen en denken, ach verdorie, heb ik het gemist. Bij ons mis je niets. Dat doen we ook voor de mensen die geen iPhone hebben. Want Het is Koers is voor iedereen. Dus ook voor mensen zonder de techniek van Clubhouse. Dus die kunnen het op een andere manier bij ons beluisteren. Het was ons weer een waar genoegen. Ja, Bastiaan, zo is dat toch? Ik zeg...
helemaal gelijk. Ja, prachtig gezegd.
Ja, dus ik zeg tot de volgende keer.
Yes. Joe, fijne avond.
Fijne avond.
Fijne avond.
Hoi.
Ja. Fijne avond.
Hoi.
Nou, dat was hem weer. De Het is Koers Clubhouse, tweede editie. We spraken vanavond samen met Bastiaan Gaillard, Arjan Soer, Gio Lippens, Sebastian Timmermans en mezelf Maarten Visser over de Strade Bianche. We hebben gekeken naar de Grand Prix Le Semain. We hebben gekeken naar het openingsweekend en we hopen dat jullie allemaal hebben geluisterd en het leuk vonden. Probeer een keer aan te sluiten als we weer in de Clubhouse zitten. Of sluit een keertje aan bij Het is Koers TV, wat je ook wil. Wij zien jullie wel weer verschijnen. Tot de volgende keer.